in de herkansing. Collega raadsleden, hartelijk welkom op deze commissievergadering inwoners met een aantal, nou laten we zeggen, interessante agendapunten. Welkom ook de mensen op de publieke tribune van de diverse organisaties en verenigingen. De opening is wat mij betreft gedaan. Het vaststellen van de agenda. Er is een verzoek ingediend door 1 uur om punt 5 en 6 met elkaar te wisselen. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor een deel van de publieke tribune ook wel plezierig is. Dat we direct na insprekers ook gaan praten over het kunstgrasveld hockey en de presentatie van het veiligheidsplan dan even 1 agendapunt opschuiven. Vinden jullie niet erg, begrijp ik. Heel plezierig.
Voorzitter, is het dan misschien, ik weet niet of er ook mensen voor de scholen, voor agenda punt 7 op de tribune zitten, om dat dan daar nog eentje op te schuiven?
Als u daar geen bezwaar tegen heeft, dan wil ik dat wel doen. Ik probeer wel de tijd te bewaken, zodat we niet om, weet ik hoe laat, nog met een presentatie moeten beginnen van 30 minuten. Dus in die zin hoop ik ook dat u zelf in de hand kunt houden. Mededelingen bij dat in de hand houden. Uw verhalen hier in de raadzaal. Het is op verzoek van de Griffie of u die eventueel digitaal zou kunnen aanleveren, zo u die digitaal heeft. Om op die manier versneld de verslaglegging klaar te kunnen maken. En dat weer met het oog op de vergadering van volgende week. Burgerspreekrecht. Ik begrijp dat er iemand van de voetbalverenigingen, de heer Vrijling of meneer Aalderink, het woord wilde voeren. Mag ik u het woord geven? Dat betekent achter het katheder en daar een mooie knop in zien te drukken. En dan wil ik u vragen om het kort te houden en binnen 5 minuten in ieder geval af te ronden.
Dat zal ik ook proberen. Goed, welkom allemaal. En gelet op hoeveelheid mensen is dit een mooie aangelegenheid om de argumenten nogmaals een keer op een rijtje te zetten. Geachte raadsleden, allereerst nogmaals hartelijk dank voor de spreektijd die wij bij u gekregen hebben. En het feit dat wij hier nog een keer een aantal minuten van uw tijd gebruik mogen maken. Wij willen, die gesprekken hebben wij al zeer prettig ervaren. En wij willen nogmaals vanavond aangeven dat de naaste belangen van de hockey, die wij prima begrijpen. En dat wij ook de belangen van het voetbal nog eens een keer nadrukkelijk naar voren zouden willen brengen. En dat ook in ogenschouw te nemen bij uw besluitvorming uiteindelijk. Ik zal het toelichten. Dat vinden wij als OVC in Osterbeke. We vinden net als MACO dat voetbal recht heeft op voldoende ruimte om haar sport te kunnen bedrijven. En dat is eigenlijk een belangrijk punt. Sinds enige weken werken wij ook erg intensief samen. En het is zelfs de vraag of wij toekomstig niet moeten gaan fuseren. Sterker nog, de leden hebben daartoe ook besloten. De laatste tijd presteren beide verenigingen ook nog eens dermate goed. Hè? U heeft 2 kampioenen gezien, Osterbeke en OVC. En dat is ook niet ongemerkt gebleven bij de aanstroom en de toestroom van leden. OVC promoveerde vorig jaar en dit jaar opnieuw. Dat hebben we ook kunnen zien in de hoeveelheid leden. Die leden bestaan zowel uit jeugd, maar ook als uit dames en meiden en ook senioren. Ons is verweten in dit verhaal, en dat wil ik toch wel graag rechtzetten, dat wij onvoldoende hebben aangetoond dat wij cijfers hebben ingeleverd die de groei zouden moeten bevestigen. En alleen al historisch, en dan noem ik maar even historisch in een perspectief van 2007 tot aan 2011, moeten we toch concluderen dat de verenigingen met 30% gegroeid zijn. En als je die trend, waar wij eigenlijk nooit een onderbouwing van gekregen hebben, maar die wel wezenlijk is om appels en appels te vergelijken, dus de trend waaruit de...
Even een technisch dingetje, maar uw betoog gaat gewoon door.
Zo beter. Ik was begonnen over het feit dat er groei was en dat die groei niet onopgemerkt kan blijven. En dat wij eigenlijk om appels en appels ook naar het college te hebben kunnen doen, gevraagd hebben aan MRCO, geef ons nou de berekeningen waar jullie van uitgegaan zijn, zodat we appels en appels kunnen vergelijken. We kunnen wel roepen 30%, maar 30% van wat? Wij zijn in ieder geval reëel 30% gegroeid als beide voetbalverenigingen. En het heeft ons ontbroken en daarom hebben wij ook geen goede groeiprognose kunnen aangeven aan cijfers die allebei gebruikt zijn. Het is maar een punt, maar daarmee kunnen we niet één op één vergelijken. Nou, Oosterbeke en OVC, die hebben we nu op basis van de hoeveelheid cijfers die er zijn en de hoeveelheid leden, hebben wij ieder 3 wedstrijdvelden nodig en ieder een officieel trainingsveld. Dat zal betekenen dat je het eigenlijk hebt over 6 voetbalvelden en 2 trainingsvelden. En dat is ook autonoom, onafhankelijk door de KNVB bepaald. Op basis van de huidige ledenaantallen, startseizoen 2011-2012. Ook bij het samengaan, als je wil fuseren, heb je nog steeds een capaciteitsprobleem. Dan zijn het geen 6 wedstrijdvelden, maar dan worden het er 5, omdat je wat efficiënter met de ruimte om kan gaan. Alleen dat aantal velden, dat was eigenlijk ook bij de eerste presentatie bij mevrouw Weda, hebben we gezegd dat we eigenlijk nu al, en dat is ook de conclusie van de KNVB, aan onze max zitten. En we konden halverwege het seizoen nog niet exact kijken wat de prognoses voor het nieuwe jaar waren, maar die zijn enorm. En dat kunnen we ook schriftelijk hebben als bijlage, hebben we dat bij u achtergelaten tijdens de spreektijd. Goed, in het seizoen, dat heb ik net gezegd, 2010-2011, is die maximale capaciteit qua veldbezetting bereikt. En eigenlijk, wij kunnen dus ook niet meer groeien op dit moment. Een extra veld bij MACO ten koste van een trainingsveld of een voetbalveld betekent dus problemen voor de voetbalverenigingen. En we zijn dan ook verbaasd, zeg maar, dat het besluit zoals dat nu genomen is, dat het eigenlijk op geen wijze rekening houdt met deze feiten. En het verbaast ons ook dat we in onze gesprekken met de wethouder en MACO en de uitkomsten die we met een brainstormsessie hebben trachten te bereiken, dat die totaal niet in het voorliggende besluit zijn terug te vinden.
Mag ik u verzoeken om tot een afronding te komen?
Oh ja, oké, 2 zinnen. Ook vinden we het niet reëel dat voor ons binnen een tweede keer, binnen een termijn van 5 jaar, dat de voetbal een veld moet gaan afstaan. En dat zal dan de tweede keer binnen 5 jaar zijn eerste camping en dan nu nogmaals een trainingsveld. En we hadden het besluit zoals dat nu ligt, hadden wij beter kunnen plaatsen op het moment dat wij, daar waar de raad nu om een budget gevraagd wordt, hadden wij mogelijk beter begrepen als dat in het perspectief van een mogelijke sportnota te plaatsen zou zijn, hetgeen niet is geschied. En er wordt een besluit genomen, maar we zitten met z'n allen nog te wachten op een wat bredere visie ten aanzien van sport binnen de gemeente. In onze ogen, wij vragen u dan ook om het college op te dragen, zowel MACO als voor de voetbalvereniging een acceptabele oplossing te bieden. En in onze ogen betekent dat voorzien in voldoende en kwalitatief goede velden voor zowel hockey als voetbal. Zo goed mogelijk omgaan met de ruimte, waardoor er ook op termijn nog groei voor de beide verenigingen mogelijk is. En ik rond nu af en ik dank u alvast hartelijk voor de spreektijd. Sorry. Een alternatief kan zijn, maar daarmee is MACO beslist minder gediend, is dat er pas over een eventueel derde hockey kunstgrasveld besloten wordt als de beloofde sportnota klaar is, zodat je alles in een beter perspectief kunt zien. Ik dank u voor de tijd.
Oké, dank u wel. Zijn er van mijn collega-raadsleden nog mensen die een vraag willen stellen aan de heer Vrijlink? Oh, Aaldrink, neem me niet kwalijk. Maar hij sprak namens, mede namens, hè? Precies. Dank u wel. Mag ik dan mevrouw Kardinaal van de hockeyclub vragen om het woord te nemen?
Geachte voorzitter, raadsleden. Ook ik dank u voor de ruimte die we hier krijgen om de urgentie van ons derde kunstgrasveld onder de aandacht te brengen. Ik ben Esther Kardinaal, voorzitter van MACO. Ik vertegenwoordig op dit moment 865 leden uit Renkum, Hilsum, Doorwerth, Oosterbeek, Heveadorp en Wolfhezen. En dit is inclusief de 98 leden, voornamelijk kinderen die op de wachtlijst staan. De meeste staan er al langer dan een jaar inmiddels. Zoals u weet kampen wij ook al jaren met een tekort aan veldruimte. Het eerste bestuurlijk overleg daarover dateert al uit 2006. We zijn nu 5 jaar verder. Er is geen sportnota en het probleem van MSCO is groter en urgenter dan ooit. Afgelopen jaar hebben we onder druk van de KNHB en de groeiende wachtlijst meerdere overleggen gevoerd met de voetbalverenigingen en met de gemeente om samen op zoek te gaan naar een oplossing op korte termijn. Helaas hebben die overleggen niet geleid tot een voor iedereen bevredigende oplossing. Dat vinden we heel erg jammer, dat hadden we erg graag gewild. De wethouder heeft gelukkig gezien dat langer wachten voor MSCO funest is. Er dreigen sancties van de KNHB en er dreigt een leegloop van onze hockeyclub. Er staan nogmaals 98 kinderen op de wachtlijst. En het feit dat wij een wachtlijst hanteren, laat Renkummers nu al uitwijken naar ons omringende clubs. De wethouder heeft daarom het initiatief terecht naar zich toe getrokken en zelf een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel ligt nu bij u voor. En daar zijn we heel erg blij mee. Het betekent namelijk heel erg veel voor MSCO. Het betekent dat wij alle 98 mensen op de wachtlijst, met name kinderen, van de zijlijn kunnen halen. Het betekent dat wij junioren niet langer meer in de zondagcompetitie hoeven in te delen, waar zij met veel oudere spelers moeten integreren. Het betekent dat Renkummers niet hoeven uit te wijken naar Arnhem, Wageningen of Ede. Dat is allemaal al in gang. Het betekent dat wij in september geen bestaande elftallen uit de competitie hoeven te halen, omdat we onze E'tjes, F'tjes en D8-tallen kunnen laten doorschuiven. U hoort het goed. Als het derde veld er medio september niet ligt, betekent dat niet alleen dat wij 98 leden op de lijst niet kunnen plaatsen, maar ook dat wij bestaande, spelende leden uit de competitie moeten halen. We kunnen dus niet wachten op de sportnota. Het is voor MSCO 4-12. De komende maanden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de club. Nog langer wachten brengt het voortbestaan van onze vereniging ernstig in gevaar. Ik heb u net gezegd waarom. We hoeven ook niet te wachten op de sportnota. Omdat het voorstel van BMW past in het coalitieakkoord dat u als raad met z'n allen heeft afgesproken. Dit derde veld is een eerste stap op weg naar die lang verwachte nota. MSCO wil en kan daar als een gezonde club een sterke maatschappelijke basis vormen voor die nota. Wachten op de sportnota levert niets op. Waarschijnlijk komt er niet veel geld bij en ruimtelijk zijn er nauwelijks andere relevante locaties op de Bilderberg te vinden. Bovendien zou de sportnota wat ons betreft over heel iets anders moeten gaan. Over de rol van de overheid, over duurzaamheid, over de toegang tot sportfaciliteiten voor verschillende maatschappelijke groeperingen. Tot slot nog iets over de financiën. Sommigen denken dat MSCO een rijke club is. Laat er geen misverstand over bestaan. MSCO is niet, zeker niet noodlijdend. MSCO is een gezonde, vitale club die haar zaakjes op orde heeft. Ook financieel. Wij ontvangen geen enkele bijdrage van de gemeente. Exploitatie en beheer betalen wij zelf. Zo hebben wij vorig jaar ons clubhuis verbouwd en wij gaan deze zomer de toplaag vervangen. Dat kunnen wij doen omdat wij de afgelopen 10 jaar daarvoor middelen hebben gereserveerd. Dat betalen we allemaal zelf. MSCO zal ook investeren in het nieuwe kunstgrasveld, maar u zult begrijpen dat wij het nieuwe veld niet helemaal zelf kunnen bekostigen. En daarom vragen wij, net als bij de vorige velden, of u voor de helft daarin mee wilt investeren. Daarna zal het tientallen jaren duren voordat we weer hier komen aankloppen. Kortom, wij vragen niet om mooie beloftes voor de toekomst. Wij vragen u om onze vereniging nu overeind te houden. Wij hopen daarom van harte dat u het besluit van BMW steunt en middelen vrij wilt maken voor ons derde veld. Voor de 865 mensen die allemaal dolgraag in september willen hockeyen. Dank u wel.
Dank u. Dank u wel. Zijn er nog collega-raadsleden die een verhelderende vraag willen stellen? Mevrouw van den Berg.
Ik heb u net horen zeggen dat u de komende tientallen jaren niet terug zult komen als we, als we u nu een derde kunstgrasveld geven. Moet ik daarmee uitleggen dat u zegt, dan stoppen wij onze groei ook. Dan is dat ook het einde van onze groei.
Gezien de prognoses op langere termijn gaan wij daarvan uit. En de omringende clubs en de groei die daar ook plaatsvindt, gaan wij vanuit dat we met drie velden, dat onze ambities daarmee bevredigd zijn.
Oké. Okay.
Iemand anders nog? Mag ik u dan danken? En dan schakelen we over naar het volgende agendapunt. Dat is de actieve informatieplicht van collegeleden. Ik kijk achter mij wie er uit het kabinet deze kant op komt.
Ja, om meteen mijn misverstand weg te nemen. Ik zit niet in het huidige kabinet. Ik wil u iets melden over ook een langlopend onderwerp, namelijk de rolstoellift in de Rijnkom. We hebben daar zeer herhaaldelijk met elkaar over gesproken. Op een gegeven moment heb ik met een aantal uur ook de Rijnkom bezocht. Dat resulteerde in activiteiten van een van uw collega's die zei van, nou kijk nog eens een keer of je misschien op een goedkopere manier een lift kunt installeren. We hebben daarna opnieuw offertes gevraagd en wij komen erop uit dat we op dit moment voor het bedrag van 21.000 euro een rolstoellift kunnen aanleggen daar. Die is dan niet geschikt voor scootmobielen, maar dat was denk ik ook niet geheel nou de bedoeling. Het gaat echt over rolstoelen. Die 21.000 euro wordt door twee componenten bepaald. De ene component is de kosten van de lift en de tweede is toch de bouwkundige aanpassingen die er nodig zijn om die lift daarin te bouwen. En ik neem aan dat ik handel in alle discussies, in lijn van alle discussies die we hier gevoerd hebben, dat we dit nu gewoon maar gaan uitvoeren en dat we doen dan binnen het budget van toegankelijkheid.
Dank u wel. Is er nog één uur die daar een verhelderende vraag over wenst te stellen? Dan dank ik de wethoudster en kijk achterom en zie de heer Verlent komen. Ik begreep drie kleine dingetjes.
Ja, voorzitter, maar wel met een grote impact. En laat ik met het eerste punt beginnen. En dat is het kabinet voornemen om het minimabeleid af te toppen tot 110%. U zult ongetwijfeld van gehoord hebben. Dat gaat in per 1 januari 2012. En wat het voor consequenties heeft intern voor onze gemeente, daar kom ik ongetwijfeld nog op terug. Ik heb het voorstel nog niet helemaal helder. Maar dat het ingaat per 1 januari 2012 zou op dit moment definitief zijn, dat is mij in ieder geval geworden vandaag. Daarin zit natuurlijk ook het verhaal van het WMO, wat we kort geleden hebben vastgesteld. Wat betekent dat vervolgens voor die 120-130% die we hebben vastgesteld? Wel, dat zal ook uitgezocht worden of dat consequenties moet hebben voor met name de specifieke wetgeving op dat vlak. Een ander punt is de huishoudentoets, om het maar eens even aan te geven. Hoeveel inkomens kunnen er binnenkomen onder één huishouden als daar een uitkering mee gemoeid is? Ook dat gaat in 2012 plaatsvinden. Dat heeft grote consequenties. Ook voor de uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. Landelijk wordt uitgegaan dat het 1 op de 6 uitkeringen raakt. En dat zou wat ons betreft, we hebben 400 uitkeringen ongeveer in deze gemeente zitten ruim. Dus dan rekent u me uit wat het ongeveer het verhaal zou moeten zijn. Wat het daarin, wat voor consequenties dat zou moeten hebben als we het landelijk beeld zouden moeten volgen. Voorzitter, en het laatste punt, daar kom ik even bij u, bij de ingekomen stukken staat het jaarverslag en de begroting, wel de begroting 2011 en wel het aangepaste jaarplan 2011. Dat is opnieuw naar u toegestuurd voor uw gevoelens te peilen omtrent dit stuk. U heeft dat vorig jaar kunnen doen bij de vaststelling of bij de eerste inzagelegging van het jaarplan. Dat wordt elk jaar zo gedaan, omdat er nu een gelet op de jaarrekening 2010, nogal afwijkend beeld ontstond ten opzichte van de begroting, heeft het dagelijks bestuur van de Permar gemeend het jaarplan te moeten aanpassen, zeker moeten bijstellen, met een negatief resultaat wat vooralsnog uitgaat van circa 500.000 euro. Dat in tegenstelling tot het huidige geprognotiseerde resultaat van een positief saldo van 150.000 euro. Dat hebben wij gemeend, dat was zodanig verschil dat wij menen dat opnieuw het gevoel te moeten peilen van de raden. En vandaar dat het ook naar u toegestuurd is en met de griffies overlegd om het op deze wijze in ieder geval te agenderen en u daarvan kennis te doen. U hebt het niet laten agenderen vanavond, dus mag ik ervan uitgaan dat wij als dagelijks bestuur met deze begroting vervolgens het jaar kunnen afwikkelen. En als er vragen over zijn, dan hoor ik dat graag.
Dank u wel, meneer Valent. 1 uur, meneer Erkens.
Over die eerste 2 punten die u meldde. Dat heeft heel wat consequenties. En ik zit even na te denken. De raadsvergadering, komende raadsvergadering, is de laatste voor het zomerreces. Is er op de een of andere manier nog dingen naar voren te halen, zodat we voor het zomerreces hier nog over beginnen met een discussie of voorstellen of wat dan ook maar?
Voorzitter, om daar een direct antwoord op te geven, het wordt over de top geregeld. Dus bij wetgeving wordt het vastgesteld en zoals u weet, een wetgeving van de nationale overheid gaat boven de verordeningen die we als gemeente vaststellen. Dus daarin kan ik eigenlijk niks voor u betekenen en nogmaals, wij zullen volgend moeten zijn aan de rijkswetgeving.
Maar betekent het dat de rijksbijdrage wordt afgetopt tot 110% of voor iedereen dat er dus ook de gemeente het niet kan compenseren of iets dergelijks? Dat is dus ook niet mogelijk.
Wij kunnen dat niet meer compenseren, dat gat, nee.
Oké, dank u wel. Andere verhelderende vragen richting de wethouder? Zo niet. Dan dank ik u. En dan vindt de eerste discussie plaats tussen u over het kunstgrasveld voor de hockeyclub. Met een besluit, het beschikbaar stellen van een budget. En een taakstelling toe te voegen. En daarover mag ik u het woord geven. Wie u er? Meneer Schoevaerts, meneer Erkens, de heer Bartels. Ik zie dat elke partij. Meneer Schoevaerts, mag ik bij u beginnen?
Voorzitter, het voorstel van het college met betrekking tot het derde kunstgras hockeyveld heeft niet alleen veel aandacht gekregen, maar ook nogal wat reacties opgeroepen. En ook de insprekers en de aanwezigheid van zoveel, voornamelijk op de publieke tribune, onderstrepen het belang dat aan dit onderwerp wordt gehecht. En die reacties, niet zozeer door de insprekers, maar de publiciteit en in brieven, die zijn nogal gepaard gegaan met wat emoties. Als voorbeeld noem ik de meermalen gehoorde opmerking dat de hockeyvereniging zou worden bevoordeeld. En ook de brief van platform 3B4... waarin wordt vermeld dat de indruk wordt gewekt dat je, als je dichter bij het vuur zit, het ook een voorkeursbehandeling lijkt te betekenen, is exemplarisch. Maar het is niet goed om voorbij te gaan aan emoties, omdat aan die emoties, hoe ze ook worden uitgedrukt, ook waarheden te grondslag kunnen liggen. En dat noodzaakt uiteraard dan tot een nauwgezette analyse van alle van belang zijnde feiten en omstandigheden. Voorzitter, het collegevoorstel bevat reeds veel informatie nuttig voor de Raad om tot een afgewogen standpunt te kunnen komen. En het college, en dan met name deze wethouder, verdienen hiervoor waardering. Maar toch achter de VVD-fractie, dit mede vanwege de vele opvattingen die in onze gemeente te beluisteren waren, het zinvol, juist ten behoeve van die nauwgezette analyse, nog een 15-tal nadere vragen te stellen. En ook deze vragen heeft het college met voortvarendheid beantwoord. En wij achten de verstrekte aanvullende informatie buitengewoon zinvol. En daarom wederom waardering voor het college en met name voor deze wethouder. Voorzitter, op basis van de nu beschikbare informatie heeft de VVD-fractie zich met name gebogen over de volgende 3 vragen. Ten eerste, is sprake van een bevoordeling van de hockeyvereniging indien de Raad instemt met het voorstel van het college? De tweede vraag, er liggen voldoende feitenmateriaal op tafel om de noodzaak tot de aanleg van het derde kunstgrashockeyveld voldoende te onderbouwen? En de laatste vraag, is het verantwoord te wachten met de besluitvorming over het derde hockeyveld totdat de Raad zich heeft kunnen uitspreken over de sportnota. Maar die laatste vraag zou ook wat anders geformuleerd kunnen worden. Namelijk, ligt het in de reden dat besluitvorming over de sportnota voor wat betreft het derde hockeyveld tot een andere conclusie zou kunnen leiden dan nu door het college voorgesteld? Wel, laat ik beginnen met de eerste vraag. Is er sprake van bevoordeling van de hockeyvereniging? De VVD-fractie kan zich niet geheel en al onttrekken aan de indruk dat in sommige reacties een ondertoon van vooroordelen doorklinkt. Dat vind ik een hele nette, terughoudende constatering. Maar ook deze ondertoon verdient onderzoek op inhoudelijkheid. En is dan ook om die reden dat de VVD heeft gevraagd naar de omvang van de verkapte subsidie. Waarover gesproken wordt in het voorstel van het college. Verkapte subsidie welke aan de huurders, in dit geval de voetbalverenigingen, wordt gegeven. En het antwoord laat er geen misverstand over bestaan dat het de voetbalverenigingen zijn die zwaar gesubsidieerd worden. Immers, en ik citeer maar uit het voorstel, de materiële kosten van het sportpark bedragen 58.000 euro en de huurinkomsten van de beide verenigingen samen is 15.000 euro. De verkapte subsidie bedraagt derhalve 43.000 euro per jaar en daarin is, zoals het college aangeeft, de personele kostenkant nog niet doorberekend. En we hechten grote waarde aan deze informatie, omdat dit bedrag in hoge mate vergeleken kan worden met de kapitaallast, zoals weergegeven op pagina 4 van het collegevoorstel. Daar, als je kijkt naar die tabel, dan is de gemiddelde kapitaallast ongeveer 22.000 euro per jaar gedurende 15 jaar. En exploitatie en beheer, we hebben dat vanavond gehoord, berusten volledig bij de hockeyvereniging. Uit de voorgelegde berekeningen, want die heb ik zeer zorgvuldig nagelopen, staat vermeld dat de aanleg van een, moet ik het goed zeggen, zand ingestort kunstgrashockeyveld een bedrag vergt van 345.000 euro, exclusief BTW. Nou, als je rekening houdt met die BTW, dan praat je ongeveer over 4 ton, en dat is 100.000 euro lager dan wat nu geformuleerd is in het voorstel. En dat is de reden dat de VVD volgende week een amendement zal indienen, waarin de maximale bijdrage van de gemeente wordt teruggebracht tot 150.000 euro. En wanneer je ervan uitgaat dat het college 19% BTW over dat bedrag terugontvangt, dan is er sprake van een netto-investering van 121.500 euro. Dat is ongeveer de helft van die 250.000 waarover het collegevoorstel spreekt. En dat betekent dat de kapitaallast ongeveer gehalveerd is. Ik zal niet reden twisten met wie dan ook over 1-2%, maar het is de helft. En dit vergroot uiteraard het verschil met die verkapte subsidie aanzienlijk. En alleen al op grond van deze cijfers is het idee dat de hockeyvereniging bevoordeeld zou worden volslagen misplaatst. Voorzitter, ten aanzien van de vraag of er voldoende informatie ter beschikking staat om te komen tot een besluit. We hebben natuurlijk de kennis genomen van het overzicht van het college over de momenten van overleg. En wij zijn op basis daarvan van mening dat van de kant van het college veel in het werk is gesteld om tot goed overleg te komen. En dat het de voetbalverenigingen zijn, gezien het overleg, die nogal eens in gebreken zijn gebleven. Toch horen we graag een reactie van de wethouder op de opmerking van beide voetbalverenigingen dat de gesprekken over alternatieven die in één keer afgebroken zijn en zij geconfronteerd werden met een oplossing die nooit in de gesprekken met de wethouder, de hockeyvereniging en beide voetbalclubs als alternatief besproken is. Voorzitter, in de beantwoording van de wethouder op onze vraag of het college op de hoogte was van een drietal opties, wordt dit bevestigd en vervolgens verwezen naar het onderzoek van de Middelkoop advies. En als oordeel gaat het om een zeer degelijk advies en is met de 4 onderzochte varianten afdoende gekeken naar mogelijke alternatieven. De VVD onderschrijft het voorstel van het college optie 1 te realiseren. En nogmaals, het moet dan gaan op een zand ingestrooid kunstgras hockeyveld. Dit vanwege de prijs. Alle andere opties maken natuurlijk het veld dan niet duurder, maar wel is sprake van andere omringende werkzaamheden die extra kosten met zich meebrengen en die dan ten laste zouden komen van de gemeente, vandaar op de voorkeur voor optie 1. Voor de VVD-fractie staat de noodzaak te komen tot een derde veld, niet meer ter discussie. De gegevens over het ledenaantal, alsmede de omvang van de wachtlijst, laten bij toepassing van de VNG-norm geen andere conclusie toe dan dat het derde veld op de kortst mogelijke termijn moet worden aangelegd. Maar hiermee is vanzelfsprekend niet geheel de vraag beantwoord of met het voorstel veld D, een voetbalveld, om dat om te zetten in een hockeyveld, ook aan de voetbalverenigingen voldoende recht wordt gedaan. Het college heeft zijn beantwoorden van de VVD-vragen zowel informatie verstrekt over de ledenaantallen als over het aantal teams van de drie verenigingen. Het blijkt, dat is zelfs opgeteld, beide voetbalverenigingen nauwelijks meer leden hebben dan de hockeyvereniging. En wanneer rekening wordt gehouden met de wachtlijst van de hockeyvereniging, dus ook op dit terrein achterblijven bij de hockeyvereniging. Ook voor wat betreft het aantal teams halen de voetbalverenigingen niet het aantal van de hockeyvereniging. En de verstrekte informatie van het college en kennis genomen hebbende van de volledige berekening van de behoefte aan velden voor zowel de hockey als de voetbalvereniging, onderschrijven wij het standpunt van het college dat de beschikbare capaciteit voor de voetbalvereniging ook na realisering van het collegevoorstel voldoende is. Voorzitter, de opmerking van de voetbalvereniging, dat moet me toch even van het hart, dat hen wordt verweten nooit met groeicijfers te zijn gekomen, tenzij zij nog altijd wachten op de door hen gevraagde grondslag voor de groeiberekening van de hockeyclub, is op zijn zachtst gezegd nogal merkwaardig. De hockeyvereniging heeft zijn verzoek voor een derde veld niet gebaseerd op een groeiverwachting, maar op de huidige situatie, die nu reeds als een noodsituatie kan worden gekenschetst. De voetbalvereniging daarentegen is steeds gevraagd om hun bewering van de groei te onderbouwen, en die onderbouwing is gezien het overzicht niet aangereikt. Samenvattend is de VVD dan ook van oordeel dat er door het college meer dan voldoende onderbouwing is aangereikt voor de aanleg van het derde hockeyveld en wel op veld D. Voorzitter, en ik kom langzaam naar het eind toe, natuurlijk, en dat is dan de laatste vraag die wij ons gesteld hebben. Kan de besluitvorming niet worden uitgesteld totdat de raad zich heeft uitgesproken over de sportnota? Het is niet voor niets dat we die vraag gesteld hebben. En het antwoord van het college bevat geen harde toezegging. En er wordt zelfs aangegeven dat de vaststelling wel eens zou kunnen plaatsvinden in het eerste kwartaal 2012. En wij sluiten allesbehalve uit dat het nog wel eens langer zou kunnen duren. Immers, bij de behandeling van de sportnota, het dient ook de mogelijkheid te worden bezien, of mogelijkheid te worden bezien, of een afbouw van de verkapte subsidies niet in de reden zou moeten of kunnen liggen. En je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat dit aanleiding zou geven tot tijdvergend overleg met menige sportvereniging. En daarbij komt dat we ons tot ver in 2012 moeten beraden en met onze burgers over verregaande ombuigingen. En het zou wel eens zeer verstandig kunnen zijn, ook als we kaders bepalen voor de sportnota, om de definitieve besluitvorming over de sportnota onderdeel te doen uitmaken van het ombuigingsproces. Dat zou gewoon betekenen een verloren jaar in termen van een aanleg van een nieuw hockeyveld. Wat voor mijn fractie daar en boven doorslaggevend is, is het antwoord van het college op ons verzoek nog eens expliciet aan te geven waarom het noodzakelijk is om nu te handelen. Het antwoord van het college is duidelijk. De wachtlijst en het niet kunnen blijven doorgaan met noodverbanden. En derhalve het verzoek aan de raad om nu te beslissen. Wij onderschrijven dit standpunt. En voorzitter, om al deze redenen ondersteunen wij het voorstel van het college van harte. Dank u wel.
Meneer Schoevaas, dank u wel. Meneer Bartels.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt een voorstel waarvan je kan zeggen dat de hockeyclub uitermate tevreden is met de inhoud ervan en de voetbalverenigingen geen probleem hebben met een uitbreiding van een kunstgrasveld, maar wel met de locatie. Voorzitter, vanavond bespreken wij ook niet dit voorstel in de finale zin, dat doen wij volgende week, de 29e. En in het voorstel gaat het om twee dingen, het gaat om krediet en het gaat om een taakstelling. En die taakstelling omvat eigenlijk het verlies wat nu gaat ontstaan door het verstrekken van een krediet, om dat binnen de sport op een andere wijze eigenlijk naar voren te kunnen trekken. Voorzitter, wat voor ons een probleem is, is niet zozeer het kunstgrasveld. We hebben in het verleden met vertegenwoordigers van de hockeyclub om tafel gezeten, maar ook met de mensen van de voetbalclub vrij recent. Het punt is dat wij ook destijds gezegd hebben van dat wij in principe voorstander zijn van een derde kunstgrasveld, maar dat we van meet af aan ook altijd gesteld hebben dat we eigenlijk een integrale afweging willen hebben van het beleid, en dat zou dan plaatsvinden via het vaststellen van de sportnota. Die sportnota hadden wij natuurlijk al veel eerder verwacht. En als ik dan kijk naar de opmerking van de VVD, dat de VVD denkt dat zelfs pas in 2012 die sportnota aan de orde gesteld zou kunnen worden, dan denk ik aan hetgene wat staat in de kadernota en het meerjarenbeleidsprogramma, dat terdege in 2011 de sportnota aan de orde gaat komen. Het CDA hecht er dus ook waarde aan, sowieso dus dat die sportnota dit kalenderjaar aan de orde komt. En het CDA had heel graag gezien, en ziet eigenlijk nog steeds graag, dat er een integrale afweging plaatsvindt van het beleid. En wij zijn niet gelukkig met het feit dat wij nu op voorhand hier een besluit over moeten gaan nemen en dat we dat niet integraal kunnen gaan doen. Daar hebben wij grote moeite mee. Het is inderdaad wel zo dat, en ik kijk naar het coalitieakkoord, daar in algemene zin heel duidelijk staat, wat ook in het voorstel staat, namelijk dat de raad in meerderheid van mening is dat sport en beweging een goede zaak is, dat we ook willen investeren in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Dus in die context gezien past dit voorstel wel erin, dat is het punt ook niet. Wij willen graag eerst antwoord hebben op de vraag waarom het college niet in staat is gebleken om dit voorstel te koppelen aan de behandeling van de sportnota. En we willen ook zekerheid hebben of de sportnota nog dit kalenderjaar aan de orde gaat komen. Ik wacht eerst even die reactie af.
Meneer Bartels, dank u wel. Meneer Erkens, Partij van de Arbeid.
Afgaande op de inhoud van de mails en de gestelde vragen en antwoorden over het voorstel kunstgrasveld hockey, lijkt de discussie over dit voorstel zich te verengen tot de vraag of het derde veld op de locatie van veld A of op de locatie van veld D moet komen. Een al te simpele benadering, voorzitter. Aan het onderhavige voorstel zitten veel meer kanten. MHC Oosterbeek heeft capaciteitsproblemen. Er is behoefte aan een derde kunstgrasveld. Dat de gemeente een taak heeft bij het oplossen van dit probleem is voor ons geen punt van discussie. Waar het echter om gaat is hoe de gemeente die taak invult. MHC Oosterbeek is er voor oud en vooral voor jong Renkum. De club levert een waardevolle bijdrage aan de instandhouding en versterking van de sociale structuur van onze gemeente. MHC Oosterbeek ligt ons daarom na aan het hart. Maar dat geldt ook voor Overzee en Oosterbeke en voor alle sportverenigingen en andere verenigingen die de sociale structuur van deze gemeente versterken. Het lijkt alsof dit gegeven in de discussie even niet ter zake doet. De discussie over het derde veld is een beslissingswedstrijd geworden tussen voetbal en hockey. En de gemeente is daarbij niet langer coach of scheidsrechter, maar dreigt mee te gaan spelen. Men bestookt elkaar met informatie en met argumenten. En het college komt met antwoorden op vragen waarin sommige argumenten worden afgedaan met, letterlijk, OVC en Oosterbeke hebben niet, te laat onderbouwd, dus. Maar voorzitter, daar gaat het niet om. Twee partners zijn niet gelukkig met het gelopen traject. En dat kun je niet afdoen met een dergelijk antwoord. Het college merkt in het voorstel op dat de gemeente geen eenduidig en transparant sportaccommodatiebeleid heeft. De gemeente is van sommige sportaccommodaties eigenaar. De gebruikers daarvan betalen een niet kostendekkende huur. Dat heet verkapte subsidie. En die verkapte subsidie bedraagt 43.000 euro, weten we nu. De gemeente heeft in andere situaties subsidies verleend aan verenigingen voor de aanleg van sportaccommodaties. Is dat dan geen verkapte subsidie? U stelt overigens dat het kiezen voor het geven van een subsidie en overdragen van eigendom, beheer en dergelijke strijdigheid kan opleveren met het nog vast te stellen beleid. Er wordt geschreven aan een sportnota waarin aan de genoemde aspecten aandacht wordt besteed. Is het dan niet logisch om eerst die noten af te wachten alvorens een beslissing te nemen over het kunstgrasveld? Nee, zegt het college. Die nota wordt waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2012 vastgesteld. En dus kan er niet gewacht worden met het nemen van een beslissing. En die stelling wordt onderbouwd met een schetsen van eens ons inziens wat dramatisch scenario. Vergaat de sportwereld nu echt als er nu geen hockeyveld bij komt? Misschien moeten we wel wat meer druk op de ketel zetten om die nota af te ronden. Het college maakt niet duidelijk of en in hoeverre door het nu aanleggen van een derde kunstgrasveld de mogelijkheden worden beperkt om voor Sportpark de Bilderberg een modern, duurzaam, goed en goedkoop te exploiteren sportpark te maken. Er is een nog niet ingevulde taakstelling op de sport. Onderhoud sportvelden voor een bedrag van 100.000 euro. De Raad heeft al eerder tijdens de takendiscussie, een aantal jaar geleden, aangegeven dat bij verdere noodzakelijke bezuinigingen het aantal sportlocaties, de verdeling van de sportaccommodaties over de dorpen, de wijze van subsidiëren en de wijze van onderhoud ter discussie moet worden gesteld. Is dat nu even niet aan de orde? Er is in het voorstel hockeyveld gekozen voor een financieringsconstructie waardoor er de komende jaren meer op andere sportuitgaven moet worden bezuinigd. Dat heet dan ruimte creëren voor nieuw beleid. Op zich is dat geen onlogische gedachte, dat nieuw voor oud. Maar het is voor onze fractie de vraag of in een integrale afweging van verschillende voorstellen voor nieuw beleid het derde kunstgrasveld de grootste maatschappelijke opbrengsten oplevert. En tenslotte, er ligt een voorstel om de financiële problemen waar de gemeente mee te kampen heeft de komende maanden in samenspraak met de burgers op te lossen. We willen dat de burger in dit proces afwegingen kan maken. Is nu besluiten over het derde kunstgrasveld dan niet wat voorbarig? Voorzitter, het zal u duidelijk zijn, onze fractie heeft met het voorstel in de huidige vorm behoorlijk wat moeite. Hoe graag we de MHC Oosterbeek ook tegemoet willen komen, nogmaals, laat daar geen misverstand over bestaan, niet op de voorgestelde manier. Om die reden doen we een dringend beroep om het college om alle kwaliteiten en competenties die in dit college ruimschoots voorhanden zijn, de komende dagen te mobiliseren en aan te wenden voor de verbetering van dit voorstel voor het naar de Raad gaat. Tot zover onze bijdrage.
Meneer Erkens, dank u wel. Mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. De Mixed Hockey Club Oosterbeek, een prachtige vereniging met 865 leden. En leden stoppen omdat ze uit hun jasje groeien. Voetbalvereniging Oosterbeek en Overzee, twee mooie verenigingen met gezamenlijk ongeveer 800 leden. En vermoedelijk een toename van leden, aangezien beide verenigingen kampioen zijn geworden en dit altijd een stijging laat zien in het aantal leden. Dat er in de toekomst meer velden moeten komen, blijkt uit gesprekken gevoerd met deze verenigingen, cijfers die we hebben ontvangen of bestaande wachtlijsten. Je hebt te maken met één locatie waar drie verenigingen gebruik van maken en dat betekent samenwerken en verbanden leggen tussen deze organisaties. De hockeyvereniging heeft een wachtlijst, dus een vervelende situatie. De zwemvereniging Renkum, RZC, heeft al jaren een wachtlijst en wacht al jaren op een 25 meter bad. Zij moeten uitwijken naar een andere locatie voor trainingen en wedstrijden. Willen we sport en sporten betaalbaar en beschikbaar houden in de gehele gemeente, dan zullen we moeten kijken naar de capaciteit in de gehele gemeente en dus naar alle verenigingen. In een grote gemeente ga je toch ook integraal kijken naar je sportbeleid en vinden mensen het geen enkel probleem om van de ene naar de andere kant van de stad te gaan voor trainingen en wedstrijden. Voordat besloten wordt een extra veld aan te leggen voor welke sportvereniging dan ook, kan er uitgeweken worden naar andere sportvelden binnen de gemeente. Het is de Hockeybond die eisen stelt aan haar verenigingen. De Hockeybond die kunstgras eist. Waarom moeten die eisen op stel en sprong worden betaald door de gemeenschap? Een gemeenschap die zich net moet bezinnen op bezuinigingen om financieel gezond te blijven. Is onderzoek geweest naar kunstgrasvelden die voor beide sporten geschikt zijn. Nou, wat Speurweek hebben we gelezen dat er in een aantal gemeenten dit soort velden reeds geplaatst zijn. Hierdoor zijn deze velden multi-inzetbaar voor meerdere verenigingen. Zou dit een oplossing zijn voor de toekomst? In de beantwoording van de vragen van de VVD is er sprake van een verkapte subsidie aan de voetbalverenigingen van 43.000 euro. Dit zijn echter de kosten van het sportpark, de Bilderberg. In hoeverre zou een deel van die kosten ook nog toegerekend kunnen worden aan de hockeyclub? Denk aan paden, verlichting, parkeren, hekken. In hoeverre maakt de gemeente Renkum zelf gebruik van het sportpark en de voorzieningen voor bijvoorbeeld verhuur aan derden? Hoe vaak en voor welk bedrag? Waardoor de voetbalverenigingen worden geconfronteerd met het feit dat plotseling niet getraind of gespeeld kan worden om of de benodigde inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld de kleedkamers weer schoon te krijgen. In het raadsvoorstel staat een gedeelte, ik citeer, het besluit om MHCO nu een incidentele subsidie te verstrekken en tevens het eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie daaronder te brengen, kan strijdigheid opleveren met het nog vast te stellen toekomstig beleid. Geadviseerd wordt echter om nu voor het realisatie van de derde kunstgrasveld niet vooruit te lopen op het toekomstig beleid, maar in de lijn te blijven handelen zoals eerder met betrekking tot MHCO het geval is geweest. Mocht uit het toekomstig beleid blijken dat de gemeente de velden in eigendom wil hebben, dan zal met MHCO een overleg worden getreden waarbij ook gekeken dient te worden naar de huidige twee kunstgrasvelden die MHCO reeds in hun bezit heeft. Als conclusie. Gemeentebelangen wil geen ad hoc beslissing in deze. Gemeentebelangen vindt dat je moet wachten op de sportnota. Laten we het geheel breder trekken, een bredere visie, dan het op stellensprong toekennen van een kunstgrasveld voor de vereniging. Laten we duidelijk zijn dat we de hockeyclub niet misgunnen, maar een beslissing op dit moment vinden we bestuurlijk niet verantwoord. De oplossing moet er komen, maar deze situatie, dit probleem, vraagt om een strategische benadering. Dank u wel.
Ik kijk even naar de heren van GroenLinks, wilde ik zeggen, maar dat wordt de heer Erkens.
Dank u, voorzitter. Ons wordt gevraagd om over te gaan tot een investering in een derde kunstgrasveld voor hockey van maximaal 250.000 euro. Onze fractie wil op dit moment geen discussie over de inhoud van het voorstel. Maar wel willen we alvast kwijt dat het voorstel in deze vorm voor ons niet hoeft terug te komen. Wat ons betreft worden beslissingen genomen na vaststellen van de sportnota. Met andere woorden, opschorten van de besluitvorming. Opschorten is geen oplossing in zich, maar noodzakelijk om de goede volgorde te krijgen in het maken van keuzes. Anders blijven we bezig met ad hoc beleid, CQ incidentenbeleid. Nu eerst de sportnota, dan een voorstel over een duurzaam en toekomstig bestendig sportpark de Bilderberg, inclusief het derde kunstgrasveld. Gebaseerd op de strategische keuze die dan gemaakt zijn in de sportnota. Even tussendoor, wij sluiten ons aan bij de vraag die gesteld is door het CDA over waarom niet samen met de sportnota nu en wanneer de sportnota komt. En we sluiten ons ook van harte aan bij het commentaar wat geleverd is door de Partij van de Arbeid op het gelopen proces en de positionering van het college en over de kerntakendiscussie die we in het verleden gevoerd hebben en die hier op geen enkele manier terugkomt. En verder staan we ook zeer sympathiek over de opmerkingen die door het gemeentebelangen gemaakt zijn over het reizen van RZC, wat ze al sinds jaar en dag doen om op andere locaties dus hun zwemsport te kunnen beoefenen. En ik zeg dat er even tussendoor, want in het vervolg van het betoog komt dat wel weer terug, waarom dat ik dat zo benadruk. Ons voorstel ten aanzien van een tijdspad is rond de jaarwisseling de sportnota en dan in het vroege voorjaar de tactische en operationele keuzes over het kunstgrasveld in de combinatie van de Bilderberg. Onze fractie heeft geen enkele twijfel over de behoefte van dit kunstgrasveld. Ook onderschrijft onze fractie het grote belang van sport, onder andere ten aanzien van participatie in onze samenleving. 2/3 van de inwoners in de gemeente is actief in de sport. Maar kortheidshalve verwijzen wij naar onze bijdrage bij de startnota sport afgelopen januari. Nu doen wij geen uitspraken over de financiering, prioritering, locatiekeuze of wat nog meer aan de orde is. Anders doen we hetzelfde als het college, namelijk nu ad hoc beleid voeren. En dat willen we niet. Graag roepen wij de MHCO, het college en de andere sportverenigingen op om op korte termijn op zoek te gaan naar dislocaties binnen en buiten de gemeente voor hockeytraining en wedstrijden voor een interimperiode van 1 seizoen. Zo kan toch de wachtlijst worden weggewerkt, zo kunnen toch de jeugdige hockeyers aan de slag, letterlijk, en zo kan ook de wachtlijst weggewerkt worden, maar komen we ook af van een verkeerde volgorde in het maken van keuzes. Want dat vinden we echt een verkeerde zaak wat hier gebeurt. Nog een paar opmerkingen. De oorzaak van de vertragingen die optreden nu liggen bij het college wat ons betreft. Maar ook ligt bij het college de sleutel om zo snel mogelijk dit probleem wel op te lossen door voortvarend te komen met de sportnota en een aangepast voorstel over een duurzaam en toekomstig bestendig sportpark de Bilderberg. De gekozen constructie voor de financiering kan wat ons betreft absoluut niet. Zelf als raad en college belasten we daarmee andere organisaties en individuen met extra bezuinigingen, is net ook al eerder genoemd, zonder echter enige prioritering, afweging of discussie. Dus er is geen balans in die afwegingen. Ook niet ten aanzien van de afweging, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We hebben nog een vraag aan het college of het mogelijk is de aanvullende gegevens die waarover de voetbalclubs het straks hadden, of die dus voor de raadsvergadering aan ons ter beschikking kunnen worden gesteld. Samenvattend, nu snel de sportnota, inclusief de burgerparticipatie. Het is een hele tour, maar dat kunnen jullie wel, denk ik. Daarna nieuw voorstel, Sportpark de Bilderberg, inclusief een derde kunstgrasveld. Dank u wel.
Meneer Erkens, dank u wel. Meneer Hoekman, volgens mij van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66-fractie heeft goed kennis genomen van de voors en tegens die bij de verschillende partijen een rol spelen in de wens van de hockeyvereniging MHCO een derde veld verwerven. In principe is de D66-fractie heel blij met een dergelijke ontwikkeling. De toename in een gemeente van sport en jeugd, volwassenen en ouderen in teamverband is iets wat de gemeente zou moeten toejuichen en ondersteunen. Zowel het oogpunt van gezondheid als vanuit het sociaal aspect. Het zijn echter roerige tijden. De gemeente moet thans en in de komende jaren van overheidswegen brede bezuinigingen doorvoeren. Extra investeringen vergen dus automatisch offers van andere partijen. Het voorgenomen besluit is dus niet alleen een zaak van sportverenigingen op het Bilderbergpark, maar gaat de hele gemeente aan. We begrijpen ook de wensen van de verschillende partijen en de noodzaak tot een spoedige besluitvorming. Bovenal menen wij echter dat de besluitvorming degelijk moet worden onderbouwd. Al is het alleen om volledige duidelijkheid te verstrekken. Daarnaast blijft het een vraag voor ons of het ontbreken van de bewuste sportnota wel voldoende onderbouwing voor het geadviseerde besluit gaf. In alle commotie rondom dit voorstel blijkt wel weer hoezeer wij als gemeente een deugdelijke sportnota ontberen. Bij de huidige stand van zaken is in het geval van de Bilderberg een uitbreiding van de een inleveren van capaciteit van de ander. Een sportnota waarbij in brede zin een plan is gemaakt voor de beoefening van sport en de beschikbaarheid van faciliteiten en mogelijke samenwerking op het gebied van operationele zaken zou wellicht veel van de huidige problematiek kunnen ondervangen. Niet alleen voelen partijen zich nu tekort gedaan, maar dringt zich ook een zekere indruk van willekeur in de besluitvorming op ons. De D66-fractie wil zich hierbij ook uitspreken dat elke vorm van sportbeoefening, elke vereniging in onze gemeente op haar steun kan rekenen. De betrokken voetbalverenigingen hebben tekenen gegeven dat zij de noodzaak van het derde veld voor MHCO onderschrijven. Echter zien de beslissing hierover voor henzelf en de andere gebruikers van het sportpark liever vervat in een sportnota en de lange termijnvisie en vragen de raad om het besluit van het derde veld of andere besluiten ten aanzien van de herverdeling van het sportpark te laten afhangen van de inhoud hiervan. Met andere woorden, een uitstel van het huidige ter tafel liggende voorstel. Ook andere partijen, waaronder het platform MFC 3x4, hebben te kennen gegeven de gang van zaken rondom toekennen van het derde veld aan MACO en het bijbehorende voorstel tot subsidieverstrekking voorbarig te vinden bij gebrek aan een concurrente sportnota. Onze fractie vraagt dan ook met nadruk aan de wethouder, thans, welke stappen concreet zijn ondernomen tot het komen van toegezegde nota voor de gemeente Renkum. Wanneer we deze althans in eerste versie concreet kunnen verwachten en, dat is belangrijk, of de wethouder op basis hiervan een ander besluit als het voorhanden liggende voorziet. Wij vragen de wethouder een toelichting te geven welke zaken over het verloop van de onderhandelingen op het Bilderberg Sportpark en de argumenten die de doorslag hebben gegeven voor het voorliggende besluit. De voetbalverenigingen hebben aangegeven in de onderhandelingen niet voldoende kans te hebben gekregen tot voldoende onderbouwing van hun argumenten in verband met aangeleverde berekeningen voor veldbelasting van de KNVB. Kan de wethouder derhalve aangeven welke feiten KNVB of Hockeybond, ledental van verenigingen en dergelijke in de besluitvorming hebben meegespeeld? In gesprekken met de hockeyvereniging is ter sprake gekomen dat MHCO zeer incidenteel subsidie heeft gevraagd en verkregen. De voetbalverenigingen worden echter op een andere wijze ondersteund. Ik denk dat de VVD al hierop antwoord heeft gegeven, maar bij deze ook vanuit onze kant. Kan de wethouder hierop nader een concrete toelichting geven? En is het voorgaande een argument, wellicht op basis van het gelijkheidsbeginsel, waarop het college een deel van haar besluit berust? Zowel de voetbalverenigingen als MHCO hebben aangegeven een ledenaanwas te verwachten, of in het geval van MHCO een 90-tal leden op de wachtlijst te hebben staan. Heeft dit in de besluitvorming een rol gespeeld? En zo ja, in hoeverre en in welke mate? En als laatste, de wethouder heeft in haar voorstel uitdrukkelijk een koppeling aangebracht tussen de subsidieverstrekking aan de MHCO en daaraan gelijke bezuinigingen ten aanzien in haar budget. Is een andere financieringsstructuur waarbij geen gemeenschapsgeld wordt ingezet overwogen? Zo ja, welke en waarom is daarvan afgezien? Tot zover onze vraag.
Dank u wel, meneer Hoekman. Ik kijk achter mij en volgens mij is daar mevrouw Weda om een aantal vragen die u gesteld heeft te beantwoorden. En daarna kunnen we kijken naar een tweede termijn. Mevrouw Weda, met het bekende schriftje.
Laat ik beginnen met waar iedereen het over eens is. Namelijk dat er objectieve feiten zijn waaruit blijkt dat MHCO behoefte heeft aan een derde kunstgrasveld. En die objectieve feiten worden in het geval van de hockeyvereniging bepaald door het nu aanwezige ledenaantal, potentiële wachtlijst, dat zijn dus potentiële leden, en de duidelijke behoefte, want u ziet ook, en dat staat in de notitie ook, om als vereniging nu te kunnen functioneren, om een derde kunstgrasveld in gebruik te mogen nemen. Het verschil, want er heeft een aantal uur ook naar gevraagd, ten opzichte van de voetbal, en u heeft dat ook eigenlijk de heer Aaldrink net horen zeggen, is dat de voetbal niet heeft aangegeven, wij hebben zoveel teams op dit moment en dus hebben we zoveel capaciteit nodig. Nee, er is letterlijk gezegd, wij prognostiseren. En dat is het verschil tussen wat de hockeyclub op dit moment aan cijfers levert en hun behoefte onderbouwt en aan wat de voetbal aan cijfers levert en behoefte onderbouwt. Want als we kijken naar de vergelijking van de normen, en dan heb ik niet vergeleken de normen van de KNVB met de normen van de hockey, maar heb daarvoor gebruikt de objectieve vergelijking van NOC, NSF, VNG. Want dan vergelijk je appels met appels. En anders zou je misschien appels met peren vergelijken, omdat de voetbal misschien op een andere manier kijkt naar de behoefte aan capaciteit. Dat is gelegd naast het reële aantal teams en naast de reële behoefte die er ligt. Daar ligt de vergelijking en dat is de basis waarop je zegt, als je dat vergelijkt, heeft de hockey behoefte aan een derde veld. Want ze spelen nu op twee velden en u heeft gezien welke noodgrepen ze daarvoor moeten doen. U zegt ook allemaal, eigenlijk, wij bestrijden ook niet dat er een derde kunstgrasveld nodig is. U zegt daarmee ook feitelijk dat u ook niet bestrijdt dat daarvoor geld geïnvesteerd moet worden. U stelt in verschillende bewoordingen hoe dat geld gerealiseerd moet worden. Wat het voorstel is van het college op dit moment, maar een aantal uur heeft ook gevraagd om daar nog eens een keertje met elkaar over te mogen praten, is om dat te doen in de lijn die eerder bij de hockeyvelden is gebeurd. En dat is een andere lijn, inderdaad een andere lijn als bij de meeste andere velden. Want als de voetbal, tennis even, Hardenstein is nog een ander verhaal geweest, maar als de voetbal, de zwemvereniging, de korfbal aanklopt bij de gemeente en zegt, wij hebben behoefte aan meer zwemruimte, aan meer, in het geval van de korfbal in Renkum-Heelsum, wij hebben behoefte aan een kunstgrasveld, dan heeft u dat in feite als raad bij de besluitvorming rond MFC 3B4 ook financieel gehonoreerd en vertaald. Dus die bedragen, die heeft u in de begroting die er hoorde bij het besluit over MFC 3B4... op dat moment al gefourneerd. Dus op dat moment heeft u ook gezegd van, als gemeente vinden wij dat u ook in ieder geval aanspraak zou kunnen maken op dat geld. En daarom verbaast mij enorm, moet ik eerlijk zeggen, de zinsnede in de brief. Daarom verbaast mij iets minder een aantal uur die zegt van, RZC zwemt buiten de gemeente. Ja, maar u heeft nou juist met elkaar besloten om dat op te lossen. Daar heeft u geld voor gefourneerd. Dat staat gewoon in de begroting. Wat wel zo is op dit moment, is dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Daar zijn we het allemaal over eens. Dat betekent dat ook in het coalitieakkoord staat dat als je nieuwe dingen wil doen, dat je het altijd af moet zetten tegen bestaand beleid. Daarnaast zijn we natuurlijk bezig met een ombuigingsoperatie. Maar als u zegt dat een derde hockeyveld wenselijk is, en dat hoor ik u eigenlijk allemaal zeggen, als u daarmee ook zegt dat daarin geïnvesteerd zou moeten worden, dan is dat linksom of rechtsom, zal dat ergens een keer financieel vertaald moeten worden. En of u dat nu op dit moment doet, of dat u het doet op het moment dat u een integraal beleid heeft, de investering blijft in feite hetzelfde. Tenzij, maar dat voorstel heb ik van niemand nog gehoord, dat er een echt volledig andere investeringsconstructie komt. Er zijn wel wat vragen over gesteld, of wij erover nagedacht hebben. Ik heb in de voordracht beschreven dat we hebben aangesloten op de eerdere afspraken, zoals die ook geweest zijn bij de hockey. Maar als u daar hele creatieve alternatieve oplossingen voor heeft, dan hoor ik die graag. Wat u...
Voorzitter,
ja?
Even per interruptie. De vraag van de D66-fractie was of u als college nou juist andere financieringsstructuren heeft onderzocht. U legt nu de bal terug bij de raad, maar de vraag was eerst, heeft het college in aanloop dat onderzocht?
U heeft gezien dat in het voorstel aan de raad wij nogmaals hebben voortgeborduurd op de manier waarop de vorige keer de hockeyvelden zijn gefinancierd. En het enige andere veld wat ook zo gefinancierd is, is de tennisbaan Hartenstein. En elke andere vorm van financiering binnen deze gemeente als het gaat om sport is altijd geweest gemeentelijk eigendom, gemeentelijke verantwoordelijkheid en daarmee ook het realiseren van de uitbreiding en vervolgens door middel van huur daar een klein stukje van terugkrijgen. Dat ziet u ook beschreven.
Voorzitter, bij interruptie, er is wel een verschil. U sluit inderdaad aan bij de wijze van financiering van de afgelopen twee keer. Maar de consequenties verschillen. De consequentie van deze vorm van financieren is dat er nu 20.000 euro extra aan taakstelling binnen het product sport gerealiseerd moet worden. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de minder florisante tijden waarin we nu verkeren. Maar op dat punt verschilt dus de financieringsconstructie wezenlijk De financiering heeft consequenties voor andere sportactiviteiten.
Meneer Ergens,
ik wil graag interruptie, voorzitter, als u mij toestaat, in aanvulling op de heer Ergens. Wat hij zegt is op zichzelf natuurlijk juist. Als je dat bedrag, hoe het ook financiert, investeert, dan gaat het niet, en dat zeg ik niet ten laste van de andere verenigingen, maar gaat het in ieder geval, dan komt dat ten laste van het beschikbare budget. Maar er staat natuurlijk wel tegenover, als wij welke vorm dan ook beslissen tot de aanleg van een kunstgrashockeyveld. En je kunt niet zeggen, wij zijn allemaal voor een derde kunstgrashockeyveld, maar we weten de financiering nog niet precies, daar zijn verschillende modaliteiten voor denkbaar. Maar het zal altijd aanleiding zijn tot het beschikbaar moeten stellen van het bedrag. En dan leert toch gewoon de feitelijkheid dat de methodiek die toegepast wordt bij de hockeyverenigingen financieel voordeliger is dan een constructie waarbij de gemeente het totaal aanlegt en dan een huurprijs vraagt aan de vereniging die daarvan gebruik maakt. Keer op keer, dat bewijst onder andere die taakstelling van die 100.000 die we niet realiseren. En dat bewijst ook de toelichting dat de huur over het algemeen achterblijft bij de kosten die gepaard gaan bij het onderhoud. En dat was nou juist de achtergrond van die verkapte subsidie.
Voorzitter, de interruptie. Ik citeer uit het voorstel. Wij verzoeken uw raad een additionele taakstelling gelijk aan deze bedragen toe te voegen aan het om te buigen bedrag in het kader van categorie 4.
Ja, dat staat er. Wat u ook kunt doen, en dat is ook een afweging in het college geweest, een bedrag à fonds perdu per beschikking stellen. Maar onze spelregels zeggen dat wij niet zomaar geld uit de algemene reserve kunnen halen. En dat we integendeel, dat we dit soort dingen moeten kapitaliseren. En gebied alleen maar de eerlijkheid om te zeggen dat als het gaat om een combinatie van ombuigingen en kortom, dat betekent dat je dus een taakstelling extra opneemt. Tenzij u besluit om het à fonds perdu ter beschikking te stellen. Dan is het probleem natuurlijk op een andere manier getackeld, maar het betekent wel een investering. Dan de koppeling.
Even één opmerking, voorzitter. Tussen de financiering van de eerste twee keer een kunstgrasveld van de hockey en deze derde vraag om financiering hebben we nog de kerntakendiscussie gevoerd. En die komt op geen enkele manier terug in uw betoog.
Nee, dat klopt. Want daar kwam ik eigenlijk nu aan toe in die zin dat een aantal uur dat gekoppeld heeft aan de integrale sportnota. Nogmaals met de kanttekening dat u allemaal zegt dat ook in die sportnota ergens het derde kunstgrasveld moet worden aangelegd. Dus daar verschillen we niet van mening over. En u veronderstelt in uw argumentatie dat een integrale afweging, dat zou kunnen betekenen dat je op een andere manier gaat nadenken over een investering in het derde kunstgrasveld. Dan wil ik toch even terug naar, want de koppeling met de sportnota komt voor een stuk uit u, maar komt ook voor een stuk bij de voetbalvereniging vandaan, die hier dat heeft ingesproken. Waar de discussie een jaar geleden op Sportpark Bielderberg over ontstond, was een afweging, is er voldoende ruimte om kwantitatief beide wensen onder te brengen. Nou, kwantitatief heb ik u net gezegd dat in die vergelijking is er nu voldoende ruimte op basis van de huidige teams en op basis van de, ik ken de prognoses letterlijk niet, ik wil ze ook graag hebben en ik wil ze ook graag aan u verspreiden, maar ik ga uit van werkelijk spelende teams. Op basis daarvan, kwantitatief, moet het allemaal kunnen op dit moment op het park. Waar de voetbal wel een punt had, was dat ze misschien met een organisatorisch probleem zouden komen, te maken kunnen krijgen. En dat gaat dan vooral om de trainingstijd van de pupillen. Nou, dan kun je, wat ze gevraagd hebben en wat u ook ziet in het rapport Middelkoop, kun je een heleboel opties bekijken. U heeft ook gezien in de beantwoording van de vragen wat die opties financieel met zich meebrengen. En ik denk dat ik daar wel een beetje gelijk in heb gehad, dacht van ik kan alleen maar naar uw raad toegaan als ik ook een hele degelijke en in mijn optie acute onderbouwing heb om vooruit te grijpen op de ontwikkeling van de sportnota. En dat betekent dat bijvoorbeeld aan de orde is geweest een pupillenveld. Nou, daarvan zou een stuk kunnen worden opgelost. Maar dan wil ik u toch weer even meenemen terug naar de afweging van de integrale sportnota. Ik denk, een aantal uur heeft dat ook gezegd, wij hebben overigens even iets over het proces in eerste instantie. Er ligt een startnotitie. We starten deze maand met overleggen met de clubs om aan te geven waar de zwakke en sterke punten liggen. Wij proberen om dit jaar, aan het eind van dit jaar, in de planning hebben we dat zo opgenomen, om u een sportnota voor te leggen. Maar ik voorzie dat als u teruggrijpt op de takendiscussie, dat we een vrij intensieve discussie met een aantal verenigingen gaan krijgen over al dan niet afstoten van accommodaties, intensiveren van accommodaties. De heer Schoevaars heeft er nog aan toegevoegd, een discussie die je ook in omliggende gemeenten ziet, over de sporttarieven. Je ziet in bijvoorbeeld Rhede, Arnhem, hè, dat zijn wel de gemeentes waar wij vrij direct mee te maken hebben, ook in Wageningen, dat men nu gaat naar een systeem van een kostendekkende huur en dan op basis daarvan subsidie. En ik hoor u al denken, daarvoor hebben we ook nog in de nota iets op, of in het coalitieakkoord iets opgenomen over de sport- en cultuurkaart. Maar u kunt zich voorstellen dat dat uitermate intensieve discussies met de sportvereniging op gaat leveren. En zo langzamerhand, als het discussies oplevert met de sportverenigingen, en daar is deze avond ook een voorbeeld van, betekent dat ook dat u als raad daar zeer uitgebreid over gaat discussiëren. Dan kan ik mij wel voornemen om met een notitie te komen in pakweg december, maar ik vind het van een redelijk realiteitsgehalte, als je die discussie ook goed met elkaar wilt voeren, het ook nog koppelt aan de ombuigingen, niet alleen financieel, maar ook de ombuigingen inhoudelijk, dat je eigenlijk aan de vroege kant bent als het allemaal uitgediscussieerd is door deze raad. En dan zegt u ook nog dat er daarna nog een vorm van een uitvoeringsprogramma achteraan moet komen, dan zijn we echt met z'n allen tenminste een jaar verder. En dan kom ik terug op waarom ik in dit geval toch gedurfd heb om naar u toe te komen met een voorstel wat een aantal uur als ad hoc hebben beschreven, maar wat in mijn woorden is oplossen van uiterst acute nood. En ik heb ook gekeken, en dat is een belangrijk onderdeel geweest van het proces, kiezen we nou een locatie op Sportpark Bilderberg die niet conflicterend is met potentiële ontwikkelingen daar. En als u ergens op dat sportpark een derde hockeyveld wilt neerleggen, dan is dit echt de meest aangewezen plek is om het daar te doen. En het is ook de plek die, financieel gesproken, de basiskosten van het kunstgrasveld en het meest beperkte aantal kosten van grondwerkzaamheden en zo met zich meebrengt. Dat kunt u allemaal uit het rapport lezen. Dus ik heb uit het rapport Middelkoop lezen. Dus ik heb zorgvuldig gekeken naar een locatie die in lijn zou zijn met het en niet zou belemmeren om een integraal beleid met elkaar af te spreken. En die bovendien nog financieel gesproken de meest voordelige is. Nou, natuurlijk wist ik, want ik hoor ook wel eens dingen, dat u weer opnieuw zou gaan vragen om de sportnota. En dat is denk ik ook volledig terecht. U heeft mij daar ook een jaar geleden al een keer om gevraagd. Van eigenlijk heeft u toen gezegd, en volgens mij was het de heer Erkens ook met name, en ook D66, van wat gaat u doen met het acute probleem van de kunstgrasveld van hockey? Toen heb ik al gezegd, dat is een dusdanig acuut probleem dat je dat moet knippen en dat je dat echt snel moet oplossen met elkaar. En ik vind het eigenlijk al te lang geduurd hebben, omdat we veel geïnvesteerd hebben in overleg met de betrokkenen op het sportpark Bilderberg. En dat als je dat nog een jaar doet, denk ik, dat en dat is volgens mij door de hockey ook uitgebreid hier op tafel, dat je een probleem voor de hockey organiseert, maar dat het niet strijdig is met een goede integrale afweging in sportnota, waar echt veel en veel en veel meer aan de orde gaat komen als alleen een afstemming tussen voetbal en hockey. En volgens mij kan ook de voetbal op dit moment voor hun de noodzaak voor hun trainingen afspraken maken met het over het gebruik van het hockeyveld. Dan resteert mij nog één, want u zult ongetwijfeld zult u nog een aantal andere opmerkingen hebben.
U zag mij wat heen en weer schuiven, denk ik.
Nee.
Oh.
Ik was zo geconcentreerd op de raad dat ik u niet zag.
Ik denk misschien kan de wethouder afronden.
Ja, ik wil best wel afronden, maar dan krijg ik in de tweede ronde nog een aantal vragen.
Voorzitter, voordat de wethouder gaat afronden zou ik willen vragen of ze in ieder geval nu in eerste termijn wil reageren op de suggestie van de VVD dat de bijdrage lager zou zijn dan in het voorstel staat.
Ik wou nog op twee dingen reageren.
Nee, interruptie. Wij zullen een amendement indienen om die maximale bijdrage van de gemeente te verlagen van 250.000 naar 150.000. En dat is gebaseerd op de cijfers die voorkomen in het advies van Middelkoop, waarin bij alle vier de opties bedragen voorkomen, even uit mijn hoofd, 343.000, 344.000 of 345.000. Even uit mijn hoofd citeer ik even. En dan zeg ik, nou, als je daar BTW bijtelt, dan zit je op 4 ton. Dan zeg ik, nou, dat is dus minder dan die 5 ton die in het voorstel genoemd wordt. En dan zeg ik van, nou, die ton, die kan dus afgetrokken worden. En dan zou er een mindering gebracht moeten worden op de bijdrage van de gemeente. Dat was de achtergrond.
En u vroeg, deze zesde vroeg ook aan mij, is er ook gekeken naar een soort combinatieveld? Nou, daar is naar gekeken, maar eigenlijk hebben beide gezegd van dat is ook niet het meest handige. En dat zou je dan altijd op veld A gaan leggen, dat was dan de mogelijkheid. En wat in het verleden ook gebeurd is, dat, en dan heb je inderdaad, ja, het is zo triviaal als het is, heb je andere schoenen nodig. Maar er is gewoon nu ook al in de afgelopen jaren door de voetbal gebruik gemaakt van de kunsthockey zoals hij er lag. Dus dat was een oplossing, een beetje vlees nog vis, om dan een soort gemengd, daar zijn ook de experts duidelijk over verdeeld. En daarom hebben we gekozen voor een wat kleiner hockeyveld op D. En nog even naar de kosten. En dan moet u me maar weer in tweede termijn belagen met alles wat ik nog niet verteld heb. De kosten. Op dit moment wordt er gerekend met een bedrag voor de aanleg van het veld wat de heer Schoefaars noemt. Ik moet u er wel op wijzen dat er ook nog zo'n 30.000, 40.000 euro voor grondwerkzaamheden ook in het verhaal van Middelkoop zit. Maar dat is een rekenmodel op dit moment. Er wordt mee gerekend. Wat er natuurlijk feitelijk gaat gebeuren als u toestemming geeft om het kunstgrasveld aan te leggen, dat er offertes gevraagd gaan worden. En ja, je zou kunnen verwachten dat die offertes zich wel binnen de grenzen van het maximale bedrag van in totaliteit 4 ton begeven. Maar dat durf ik niet met alle grootste zekerheid te zeggen, omdat die offertes nog niet gedaan zijn, letterlijk.
Mevrouw de wethouder, dank u wel. Ik kijk rond. Zijn er onder onze collega-raadsleden die vragen hebben? Ik zie de heer Erkens voor de tweede termijn. Ik zie mevrouw Van den Berg voor de tweede termijn. Uitgezonderd GroenLinks, iedereen begrijp ik dus. Meneer Erkens.
Ja, voorzitter. Bij diverse gelegenheden is in deze raad, ook door de VVD, of misschien wel vooral door de VVD, de metafoor van de fuik gehanteerd. De visfuik of de eendenfuik, waarin de vis of de eend zwemt en dan kan hij niet meer terug. Nou, dat is ook de bedoeling van zo'n fuik. Hè? We zijn erg bang dat die fuik ook in dit verband wel eens problemen zou kunnen gaan veroorzaken. We nemen mogelijk over 2 weken een beslissing. En u heeft ons geschetst dat het totstandkomen van de sportnota toch nog wel eens de nodige tijd zou kunnen kosten. Wil je iedereen die daarbij betrokken zou moeten worden ook betrokken zou moeten worden. En dat voorstellen en maatregelen in die sportnota nogal eens ingrijpend zouden kunnen zijn als je ook teruggrijpt op de takendiscussie, zoals ook door GroenLinks is aangegeven, dat die discussie al eerder is gevoerd en dat je daar eigenlijk op terug zou moeten grijpen. Nou, als dat allemaal zo is en er komt misschien aan het eind van dit jaar een sportnota met een hele ander beleid en met voorstellen en aanpassingen in zaken het beleid, bestaat dan niet het geweldig grote risico dat we op dat moment zeggen van, jongens, hadden we nou maar even gewacht met het besluiten over het derde kunsthockeygasveld. Nou, daar wou ik het eigenlijk bij laten. Nee, op één ding na nog. Ik nodig het college nogmaals van harte uit om tussen nu en de vergadering van 29 januari toch met een aangepast voorstel te komen. Ja, de raad is mens genoeg om zelf allerlei amendementen te bedenken. Maar ik denk dat het juist een taak is van het college om gehoord hebbende wat hier allemaal aan de orde is gekomen, toch nog eens goed na te denken en alle creativiteit in te zetten. Wil het college dit voorstel over de eindstreep heen krijgen?
Nu hoef ik niet voor de wethouder te spreken, maar ik zie wel wat vragende blikken. Dus misschien kunt u heel kort verhelderen wat u bedoelt met een aangepast voorstel, wat u daar dan als Partij van de Arbeid in zou willen zien.
Er zijn door diverse partijen kanttekeningen geplaatst over de financiering en de consequenties die dat zou kunnen hebben voor de takendiscussie. Sorry, voor het beleid dat we de komende maanden in samenspraak met de burgers gaan uitvoeren als het gaat om bezuinigingen. De wethouder heeft zelf aangegeven van je zou ook à fond perdu iets kunnen doen. Nou, wellicht biedt dat wat mogelijkheden. Er is van verschillende kanten aangegeven dat het eigenlijk niet kan dat nu tegen Oosterbeke en OVC gezegd wordt van, ja jongens, jullie hebben je beurt voorbij laten gaan, mijn interpretatie, dus daar laten we het bij. Er is een link gelegd met de sportnota. Ik denk, wil de raad kunnen besluiten over dit voorstel, dat het klip en klaar zou moeten zijn dat wat nu eventueel over 2 weken besloten wordt, 1-op-1 te vertalen is, of anders geformuleerd, dat de sportnota straks 1-op-1 terug te vertalen is naar dit besluit. Dat we dus niet in die fuik zwemmen. Nou, zo kan er nog wel een paar punten aangeven die hier vanavond door de verschillende fracties naar voren zijn gebracht. Maar ik denk dat het college heel goed geluisterd heeft en weet in welke richting ze het voorstel zouden moeten aanpassen, met deze suggesties dan nog, om in een komende raadsvergadering misschien wat meer partijen achter het voorstel te krijgen.
Dank u wel, meneer Bartels.
Ja, voorzitter. Even heel kort. Er is veel over de tafel gekomen van alle fracties, maar ook vanuit de college via de wethouder. Op zich wil ik ook zeggen dat wij als CDA het bijzonder op prijs stellen wanneer het college slagvaardig handelt. In die zin een compliment in algemene zin richting de wethouder college. En u maakt wel, wethouder, even een vergelijk tussen 3B4 en de sportnota. Ik kan me dat wel enigszins voorstellen, maar ik vind het niet zo fair eigenlijk, omdat het verhaal 3B4 eigenlijk zich vooral afspeelde met betrekking tot allerlei randvoorwaarden in de vorige raadsperiode. En wij in deze raadsperiode de zaken nadrukkelijk gekoppeld hebben aan de sportnota. Dus die vergelijking vind ik niet helemaal prettig en plezierig.
Het was een antwoord op de vraag van een aantal fracties. Als het gaat over de brief van het platform, nou, dan hebben we het over het korfbalveld. En als het gaat over het zwembad, want een aantal uur heeft ook gezegd, die zwemmen ook buiten de gemeente. En toen heb ik gezegd, het verschil tussen wat er nu voor ligt en wat er bij 3B4 speelt, is dat u daar het geld al voor gefourneerd heeft. Ja, en dat kan ik niet met term van fair en unfair beoordelen.
Nou, laat ik het zo zeggen, dan is dat een ongelukkige uitdrukking, maar ik wilde mee zeggen van dat de omstandigheden van toen voor de raad een andere waren dan deze omstandigheden die gekoppeld zijn aan het huidige coalitieakkoord. Overigens, RSC wacht al 9 jaar op een goede mogelijkheid. En dat is een hele periode. Dat in aanstelling op wat gemeentebelangen uitsprak. En voorzitter, ik wil eigenlijk mij beperken door op te merken dat wij gehoord hebben dat alles wat over tafel gekomen is. Komende woensdag in de fractie de zaken goed op een rij zullen gaan zetten. En volgende week zullen laten vernemen hoe de CDA hier staat tegenover dit voorstel om dit op deze wijze nu af te doen of niet.
Dank u wel, meneer Bartels. Meneer Schoevaerts.
Voorzitter, gezien het antwoord van de wethouder in algemene zin, Dan kan ik het kort houden. Ik ben overigens verheugd dat fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid onze methodiek van het vermijden van de eendenfuik zich zo eigen heeft gemaakt. Ik hoop er in de komende jaren nog veel gebruik van te kunnen maken in de discussie met de Partij van de Arbeid. Ik had wat meer verwacht, want hij deed een beroep op de inventiviteit van het college, dat hij iets meer een richtinggevende uitspraak had gedaan. En toen ik de hoop had opgegeven, toen had hij het in één keer over een bijdrage à fonds perdu. Ja, in feite betekent dat, dan is er ook een kapitaallast. En dan heb je weer te maken met die tabel. Het enige verschil is dan, als ik hem goed begrepen heb, dat zou dan betekenen dat het dan buiten discussie blijft, net zoals de 3x4 sport, dat buiten discussie blijft van de ombuigingen. Dat is dus de consequentie, denk ik, van zijn woorden. Hij heeft ook een opmerking gemaakt over iedereen over die sportnota. Ik herhaal dan nogmaals één keer dat als we praten over die sportnota's, als we praten over taakstellingen, dan zijn er natuurlijk tarieven die je in rekening gaat brengen. Afbouw van de verkapte subsidie is natuurlijk een seriële zaak. En dan kom je toch veel meer toe dat je probeert met de vereniging afspraken te maken over eigen beheer. En dat betekent per definitie een lagere indirecte bijdrage. Hè, want het is geen rechtstreekse subsidie die je overmaakt, maar een lagere indirecte bijdrage via het onderhoud wat wel speelt bij veel van de verenigingen, maar niet bij de hockeyvereniging. Ik ben ook gevoelig voor opmerkingen van gemeentebelang waar ze zeggen, ja, je moet toch kunnen kijken of je gebruik kunt maken van de velden dus elders. Ja, dat is natuurlijk bij als je 6 voetbalverenigingen hebt met goede afspraken, is dat wat makkelijker dan als je 1 hockeyvereniging hebt. Dat ligt natuurlijk wat moeilijker. De wethouder heeft al iets gezegd over het multigebruik van die velden. En ik vind dat ondanks haar terughoudendheid op het punt van ja, maar ik weet niet, de aanbesteding moet er plaatsvinden. Ik weet niet of het genoemde bedrag van 4 ton, waarvan dan de gemeente 150.000 op zich zou nemen, of dat voldoende is. Ik wil het toch maar vasthouden aan het voornemen van de VVD een amendement in te dienen om de maximale bijdrage met 100.000 te verminderen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Hoekman, D66. Wilt u nog gebruik maken van de tweede termijn?
Ja, ik was even afgeleid. Dank u. Ik heb nog een tweetal vragen. In eerste instantie via de wethouder dan maar. De VVD heeft aangegeven dat zij met een amendement komen. Is de wethouder daarvan op de hoogte van de inhoud daarvan? En heeft daar al overleg plaatsgevonden met de hockeyvereniging? En wellicht kan de VVD daar toelichting op geven dan anders. En een tweede vraag.
Voorzitter, ik wil er tegen reageren. Ik reageer op het voorstel van het college. En ja, Ik zie daar die bedragen. En daar trek ik een consequentie verbinding aan. En dan is dat niet het resultaat van een nader overleg met partijen. Dan zeg ik gewoon van nou, als we uit mogen gaan voor dat bedrag, als we rekening houden met de financiële toestand van de gemeente, dan ligt het in de reden dat bij honorering van het voorstel waar wij voorstander van zijn, hebt u wellicht vanavond begrepen, maar dat we dan wel uitgaan van een bedrag dat in onze ogen maximaal dus uitgegeven mag worden.
Oké, dank u wel. U had nog een tweede opmerking, ja, Volgens mij.
Er is natuurlijk veel gewag gemaakt van de sportnota en de ontwikkelingen daarin. De sportnota is natuurlijk aangekondigd begin volgend jaar. Er zijn natuurlijk al, denk ik, behoorlijk wat technische verkenningen geweest. En u heeft aangegeven dat u met verschillende partijen gaat spreken in het veld. Veel verenigingen. Nou is er ook al heel veel overleg geweest met voetbalverenigingen en MHCO in het kader van dit besluit. Zou u nou al deze gegevens kennende tot een technische andere beslissing zijn gekomen? Dus met andere woorden, als er nu een sportnota zou liggen met de gegevens die nu ter tafel liggen, vooral de technische, maar ook het overleg wat heeft plaatsgevonden met de voetbalvereniging en MHCO, zou je dan over een half jaar of een jaar tot een ander besluit komen technisch? Want zoveel mogelijkheden zijn er niet.
Oké,
dan wat mij op de tafel ligt.
De vraag inmiddels 2 keer gesteld ter verduidelijking. Dus ik wilde vragen naar kijken, meneer Erkens, wilde u gebruik maken van het
ja, ik heb nog één vraag, want er is al veel gezegd, maar we hebben een suggestie gedaan om te denken aan dislocaties. Ik heb daar de wethouder nog niet over gehoord. Ik heb er wel gehoord over acute nood. En misschien is dat een oplossing met het werken met dislocaties voor die acute nood, zodat iedereen, als het ware, tevreden kan worden gesteld. Ik wil er nog één opmerking over maken, over die dislocatie. Dat geldt dan niet alleen voor de hockeyvereniging, maar dat geldt dan voor de gebruikers van het sportpark de Bilderberg, dat die in gezamenlijkheid met het college kijken in hoeverre dus het probleem, capaciteitsprobleem voor het komende jaar kan worden opgelost.
Okay. Mevrouw Van den Berg.
Een aantal dingen zijn in tweede termijn ook al door anderen gezegd. Bij dat 3x4 verhaal, die financiering daarvan is natuurlijk gewoon een andere, iets anders. Maar het is wel een gegeven dat ook doordat wij daar heel lang over doen om dat zorgvuldig op te pakken, ook die verenigingen echt al jaren aan het wachten zijn, terwijl ze ook diezelfde problemen hebben die nu als acuut worden gekenschetst door de hockeyvereniging. Ja, ik kan dat niet anders dan met twee maten mee te noemen. Dus die wil ik toch nog wel een keer genoemd hebben. En in dat kader dus ook de zorgvuldigheid. En dan kom ik ook bij, daar bent u verder niet op ingegaan, maar uw eigen kanttekeningen in het raadsvoorstel, waarin u suggereert dat het nog tot de mogelijkheden zou kunnen behoren dat we uiteindelijk na vaststelling van de sportnota besluiten om al die sportvelden, ook van de hockeyclub, weer in eigen beheer te gaan nemen. Dat verzinnen we niet, dat staat gewoon erin als een kanttekening. Dus dan, of ik daarmee eens ben of niet mee eens, misschien wil ik wel, zouden wij het liever de andere kant op zien, maar ja, het
uw punt
staat
is volgens mij
in
gemaakt. Mevrouw de wethouder.
Ja, op het moment dat je praat over een voorstel over de eindstreep trekken, dan lijkt het meer een competitie tussen raad en college. Nou heeft het dualisme dat natuurlijk wel een beetje in zich. Maar ja, ik probeer het toch echt vooral te zien als het lenigen van een acute nood. En nog even op die acute nood, dat verzin ik ook niet zelf. U heeft net de hockeyclub duidelijk horen toelichten waar die acute nood uit bestond. En u heeft ook gehoord dat op dit moment al thuiswedstrijden, of dit hebben ze niet gezegd, maar dat staat in de stukken, thuiswedstrijden al op andere locaties worden gespeeld. En dat de Koninklijke Nederlandse Hockeybond daar, en dus ook nog een keertje verschillen in tijden, dat daar grote problemen mee heeft. En het niet onvoorstelbaar is, en dan zeg ik het maar wat voorzichtig, maar het is toch wel, u heeft toch uit de mond van de hockeyclub gehoord, toch wel redelijk te verwachten, dat de hockeybond gewoon zegt van, jongens, jullie kunnen gewoon niet meer zoveel teams inschrijven. Dat betekent dat er wel een verschil is met een aantal andere acute noden. Nogmaals, ik zou echt niet het lef gehad hebben om naar u toe te komen als ik dat niet echt als pure acute noden had ervaren. Misschien zitten er een aantal oplossingen in de dingen die u gezegd heeft. Want dislocatie van de hockey, nou, eigenlijk met het vorige wat ik zei, gaf ik al aan dat het lastig is om dat zowel in Wageningen als in Arnhem-Noord, waar het nu al gebeurt, de thuiswedstrijden te spelen. Meneer Erkers gaf eigenlijk een opening. Ik ga ook eens praten met de voetbalclubs om te kijken of ze misschien, tenminste zo vertaal ik het maar, of ze misschien niet op Sportpark Bilderberg, maar ook bijvoorbeeld op Wilhelminapark in combinatie met elkaar. Want ik heb ook begrepen dat op Wilhelminapark, nee, ik kijk niet naar u, op Wilhelminapark er enige discussie plaatsvindt over,
ik heb een andere pet op dit moment, ja, precies. Die hou ik ook even op.
Ja, goed dan. Ook discussie plaatsvindt over samenwerking. Daar zou je natuurlijk ook oplossingen kunnen vinden. Daar wil ik graag over praten. Als de sportnota er ligt, zou ik dan in de uitvoering die daaruit volgt met een ander technisch voorstel komen als het hockeyveld te leggen op het huidige trainingsveld van Ostrabeke? Nee, maar dat heb ik volgens mij al aan het begin van het verhaal heel duidelijk gezegd. Dat is een hele logische plek. En ik sluit me eigenlijk aan bij de vraag die ook wel een beetje een mening inhield van gemeentebelangen. Want in zo'n notitie als die hier ligt, ben je ook altijd bijna verplicht in het kader van het format zoals wij dat hebben om ook aan te geven wat de alternatieven zijn. Nou, een alternatief zou zijn dat de hockeyvelden weer in gemeentelijk eigendom, in gemeentelijk beheer zouden komen. Nogmaals, ik sluit dan aan bij gemeentebelangen. Ik verwacht niet dat dat een onderdeel van de sportnota zal zijn. Maar ja, ik durf natuurlijk nog niet iets te zeggen. Maar dat zit niet als eerste op mijn netvlies als het gaat over intensiever en integraal beleid. Ja, en ik zal de handschoen van de heer Erkens, u zult ook niet van mij anders verwachten, opnemen en kijken hoe we met zijn suggestie aan Von Perdue misschien we iets kunnen doen. Wat u daarmee wint, is in feite de 5% rente over een aantal jaren, dat is eigenlijk de financiële winst die u doet, maar we blijven wel investeren.
Mevrouw Weda, dank u wel. Dit was de beantwoording van een tweede termijn. Mag ik het hier ook mee afsluiten?
Oh, sorry. Mag je nog één opmerking maken? Sorry, want ik zie het hier in mijn aantekeningen staan. Wij hebben in de voordracht als college gezegd, sterstuk, ja, nee, dat wij de hockey een bijdrage doet van 2,5 ton. En dat het college het bedrag tot een maximum van 5 ton doet. Dus dat betekent als het goedkoper uitvalt, op welke manier dan ook, dat dat natuurlijk ook een onderdeel van de besluitvorming wordt. En dat daarmee de investering voor u als raad omlaag gaat.
Oké, dank u wel. Dan wilde ik de discussie over dit onderwerp hierbij afsluiten. Ik wil u daarvoor danken. U ook voor de beantwoording van de vragen. En u op de tribune voor het geduld bij dit onderwerp. Ik wilde een ogenblik de vergadering schorsen, zodat de mensen die willen gaan kunnen vertrekken. En dan gaan we daarna direct door met het volgende onderwerp, plan van scholen 2012-2015.
Dames en heren, mag ik verzoeken wederom plaats te nemen, zodat wij door kunnen gaan met het thema Plan van Scholen Basisonderwijs. Dames en heren, ik zou willen beginnen met het volgende agendapunt. Punt 7. Wat we ook nog even naar voren hebben gehaald voor de presentatie van het veiligheidsplan. Het plan van scholen 2012-2015. Wie van u mag ik daarover het woord geven? Ik zie mevrouw Van den Berg, de heer Rodenburg, de heer... Van D66, sorry. Ja, ik was even schieten. Verstand. De heer Schoevaerts, meneer Bartels en mevrouw Kultsy. Mag ik beginnen bij mevrouw Van den Berg?
Dat mag, voorzitter. De fractie van gemeentebelangen staat positief tegenover onderwijsvernieuwing. Na informatie over de School voor Democratisch Onderwijs te hebben gehoord en gelezen, staan wij ook positief tegenover deze onderwijsvernieuwing. Wij begrijpen de gemeente die de gemeentenorm, die eigenlijk de VNG-norm is, van 200 leerlingen in 5 jaar. Deze norm zal ook zeker opgaan voor scholen die gevestigd worden in een nieuwbouwwijk. Wij vragen ons af of het niet in onze qua bevolkingsstabiele gemeente in de reden ligt om juist voor dit soort scholen een uitzondering te maken. Het zou een stimulerende factor kunnen zijn voor jonge gezinnen om zich juist in onze gemeente te vestigen. Wij hadden het plezierig gevonden om te kunnen beschikken over kwaliteitscijfers van de school om een eerlijke afweging van de waarde van het eventueel behoud van deze school voor onze gemeente te kunnen inschatten. Graag horen wij van het college wat het ons gaat kosten als het ministerie bepaalt dat de school behouden moet worden. Met andere woorden, wat kost het ons nu als ze op het schoolplan komen en wat gaat het ons kosten als de school eraf gaat en dan alsnog toegevoegd moet worden? Is het dan een startende school met bijbehorende financiering of is het een voortzetting van al bestaand onderwijs? Wij hebben vanuit de school begrepen dat zij pogingen hebben ondernomen om te komen tot een vorm van fusie met verschillende schoolbesturen. Dat is niet gelukt, deels ook door onervarenheid van de stichting zelf. Wij kunnen ons voorstellen dat schoolbesturen niet zitten te wachten op de concurrent in huis. Want waarschijnlijk als de vallei zou worden opgeheven, dan krijgen zij leerlingen erbij zonder dat hen dat extra geld gaat kosten. Terwijl een extra filiaal altijd meer gaat kosten. In hoeverre heeft het college de helpende hand uitgestoken om te komen tot een fusie? Vindt het college het verantwoord in dit kader om de wegwijzer in Doorwerth, gezien ook hun kosten van huisvesting, dan wel in stand te houden? Tot zover eerste termijn.
Dank u wel, meneer Rodenburg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hoewel wij het voor de Vallei heel jammer vinden, kan GroenLinks zich vinden in het voorstel van het college om het verzoek tot opname op het plan van scholen niet in te willigen. Het huidige aantal leerlingen van 44 ligt daarvoor, wat ons betreft, te ver van de stichtingsnorm van minimaal 200 leerlingen. Zeker als je het legt naast een beeld van een teruglopend leerlingenaantal in Renkum en Hilsum, is het volgens ons ook niet realistisch dat dat snel zal veranderen. Wij hopen wel, net als gemeentebelangen, dat het schoolbestuur in de komende tijd alsnog een passende oplossing vindt om hun activiteiten voor te zetten, dan wel als particulier instituut op de huidige locatie of door samenwerking met een van de andere scholen. En wij ondersteunen ook die oproep van gemeentebelangen, dat de gemeente daar ook een rol in heeft om daar creatief in mee te denken. En dat proces van eventuele fusie met een andere school te ondersteunen. Mocht de voortzetting van de activiteiten niet mogelijk blijken, dan hopen wij uiteraard dat de leerlingen en de ouders op een van de andere scholen binnen de gemeente een nieuwe plek kunnen vinden die past bij hun levensvisie en overtuiging. Bedankt.
Meneer Verstand.
Voorzitter, dank u wel. Ik had drie opmerkingen die alle drie door GroenLinks al zijn gemaakt. Die zal ik niet herhalen. Dus in zoverre ben ik met GroenLinks één. Ik ben het alleen niet eens met de oproep dat wij als gemeente daarin een rol hebben.
Duidelijk. Mevrouw Koelsie.
Dan sluit ik de woorden van de heer Verstand. Wij nemen het advies van het college over.
Meneer Bartels.
Ja, voorzitter. Ik ben het ook eens met de opmerking van de heer Verstand met betrekking tot de rol van de gemeente in deze. Daar staat wat ons betreft ook buiten kijf. Dit voorstel is tot ons gekomen nadat de fractie bij elkaar is geweest. Dus een fractiestandpunt naar deze hebben we nog niet. Wel een paar vragen, namelijk het gegeven dat de stichtingsnorm bij lange niet gehaald wordt, dat is duidelijk. Daar gaan we ook vanuit dat dat juist is. Het aantal leerlingen bedraagt ongeveer 44. Wij hebben de indruk dat het merendeel van deze leerlingen niet woonachtig is in de gemeente Rijnkamp. Dat is wel een belangrijk gegeven. Ik wil graag horen van de wethouder of het waar is dat eigenlijk een zeer beperkt aantal van de 44 leerlingen inderdaad ook woonachtig is in de gemeente Rijnkamp. Het is inderdaad ook juist, denk ik, wat staat op pagina 3 van 7 van het voorstel, dat het de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur om een prognose aan te leveren die aan het WPO voldoet. En in die zin is het enigszins verwijtbaar richting deze school, dat zij niet op tijd ook aangekomen is met de nodige gegevens. Maar los daarvan, het belangrijkste gegeven is gewoon dat die stichtingsnorm bij lange na niet gehaald wordt. En dan betekent ook dat je eigenlijk de feiten onder ogen moet zien. En ik verwacht ook dat de CDA dit voorstel van de college zal ondersteunen.
Dank u wel. Meneer Schoevaerts.
Ja, voorzitter, heel kort. Misschien eerst een wat formele opmerking. Het getuigt toch van enige, waarschijnlijk niet bedoelde, maar toch in de praktijk toegepaste minachting voor de commissie en de raad. Als je op het laatste moment met zo'n voorstel komt, en had ik dan even in de stukken lees van ja, de afgelopen periode heeft de focus van de gemeente voornamelijk op de andere opties gelegen, waardoor het verzoek niet noodzakelijk leek aan ons. Om de zaak, en is de zaak niet in de procedure gebracht. In de procedure, in het proces had dat wat beter gekund. Dat is mijn eerste opmerking. Wat de rest betreft, ik ben het volstrekt eens, behalve met de eerste fractie die gesproken heeft, dat de feiten zo ver afliggen van de vereiste norm aantal leerlingen, dat wij het voorstel van het college steunen.
Ik kijk even achter me, meneer Van Lent. Onderwijl is het misschien goed om te melden dat mensen van de Vallei hier een boekwerkje neer hebben gelegd, wat zometeen uitgedeeld zal worden aan u, zodat u die informatie nog tot u kunt nemen.
Meneer Van Lent. Dank u wel, voorzitter. Allereerst excuus in ieder geval voor de late aanlevering. Dat is mij ontgaan, andere organisatie even ontgaan, dat het voorstel, dat de raad voor 1 augustus hierover een besluit diende te nemen. En gelukkig kwamen we nog net op tijd om u voor deze commissie nog te consulteren over dit voorstel. En het voorstel alsnog te laten agenderen voor de raad van eind juni. Mijn excuus voor de late aanlevering, voorzitter. En het is geen enkele minachting naar uw raad, op welke wijze dan ook. Als ik begin met de vragen te beantwoorden, voorzitter, dan kom ik eigenlijk toe aan de vragen van gemeentebelangen. En GroenLinks, die enerzijds er een rol weggelegd zien voor de gemeente om het fusieproces daarin te begeleiden. Nou, als er één ding is die het vrijheid van onderwijs in Nederland heel nadrukkelijk naar buiten brengt, is de terughoudende rol van de overheid in dit geval. En dat is ook niet, wordt ook niet op prijs gesteld door een aantal schoolbesturen, dat zal ik u ook aangeven. Wordt zelfs, als ik een initiatief ergens voor heb, dan wordt al heel nadrukkelijk bekeken van gemeente, hou je op afstand van het onderwijsbeleid in deze gemeente. En zeker voor wat betreft de soort onderwijs die dit gaan. Ik wil ook niet ik wil me ook niet afficheren met een soort onderwijs als zodanig, of specifiek als zodanig. Dus derhalve hebben wij hier ook geen bemiddelende rol meer in gespeeld. We hebben wel het podium geboden in ieder geval voor deze groep om in ieder geval de richting van het onderwijs nader uit te venten binnen de schoolbesturen, binnen de lokale educatieve agenda die we hier in dit huis hebben. En daarin hebben ze ook een presentatie kunnen geven omtrent de soort onderwijs en de methodiek die ze daarin voorstaan. En hebben ook daarna gevraagd om de samenwerking daarin aan te gaan. En dat is kennelijk niet gelukt, althans niemand had daar verder belangstelling voor. En daar houdt dan ook mijn rol mee op. Voorzitter, ik heb even gekeken wat er voor de rest nog aan vragen ligt. Ik dacht dat de rest van de vragen beantwoord is en dat voor de rest u instemt met het voorstel van...
Ik zie mevrouw Van den Berg schudden van nee, dus hij heeft ongetwijfeld nog een concrete vraag.
Wij hebben een vraag gesteld over de wegwijzer, die eigenlijk ook erg klein is.
Ja, dat klopt en dat is ook een zorg die we op dit moment hebben. Alleen de wegwijzer is een bestaande school en daar gelden andere normen voor. Dat is één. En er was nog een vraag over de kosten, heb ik begrepen. Wat kost het als we de school in stand houden? Zoals u weet staat de school al niet meer op de bekostiging voor het komend schooljaar. Dat betekent dat de school al vanaf leerjaar 2011-2012 zelf zou moeten voorzien in de kosten, totaal. Als gemeente hebben wij daarover begin van het jaar gesprek gehad met de schoolleiding hierover. En we hebben in deze situatie in ieder geval de faciliteit aangegeven dat ze gebruik zouden kunnen blijven maken van de locatie tegen de normale tarieven die ook andere gebruikers van het gebouw betalen daarvoor. Dus als zodanig houdt onze bemoeienis dan ook op dat moment.
De vraag, voorzitter, aanvullend, was niet van de financiering zoals u die nu voorstaat, maar stel dat de school in beroep gaat en de minister bepaalt dat ze toch alsnog, staat in uw raadsvoorstel, op ons scholenplan terecht moeten komen. Is het dan een nieuwe school of is het een voortzetting in bekostiging van een bestaande school? Dat was de vraag.
Nee, het wordt een nieuwe school, want de verlenging, de bekostiging, voortzetting, bestaande school, die mogelijkheid heeft de school voorbij laten gaan.
Dan gaat het geld kosten.
Oké, dank u wel. Ik zie meneer Bartels nog met een vinger.
Ik had gevraagd, uitgaande van de circa 44 leerlingen die de school kent, hoeveel van deze leerlingen ongeveer woonachtig zijn in de gemeente Renkum?
Ja, allereerst, voorzitter, het maakt in wezen niet uit waar de kinderen vandaan komen als ze hier gehuisvest zijn voor de bekostiging. Maar er komt ook een deel van buiten deze gemeente. Een percentage kan ik u dit maar niet geven, of het 50-50 is of anderszins. Maar er komen ook een aantal vanuit de eigen gemeente, maar er komen ook een aantal van buiten de gemeente.
Oké, dank u wel. Is er nog iemand die behoefte heeft voor een tweede termijn? Betekent dit een sterstuk naar de raad? Ik kijk even rond.
Nee, voorzitter, ik vind het elegant naar mijn eigen fractie toe om dit wel in de fractie nog ter discussie te kunnen stellen, want die mogelijkheid hebben we niet gehad. En alleen om die reden kan dit geen sterstuk zijn.
Oké. Zou het nog kunnen betekenen dat we er een sterstuk van maken en u het eventueel terughaalt op het moment dat u in de fractie een ander voorstel bespreekt dan wat u hier verwoord heeft?
Akkoord.
Dan maken we er een sterstuk van met deze kanttekening. Dank u wel. Dan zijn we inmiddels, wat is het, 9:50 volgens mij. Laten we zeggen een stief kwartiertje later dan gepland. Ik moet u zeggen, er werd net een opmerking gemaakt, dat kost toch wat al dat blauw hier in de zaal. Dat is natuurlijk ook zo, maar tegelijkertijd dacht ik voel me wel veilig met al die voetballers en hockeyers op de tribune. Zou er wat gebeuren, dan zitten ze er in ieder geval nog mooi tussen. Ik kijk even naar de dia's die gepresenteerd zouden worden. Ik luister zo. Ja. Dames en heren, dan zijn we nu bij punt 5, wat eigenlijk punt 7 is geworden. Presentatie Veiligheidsplan 2011-2013. Dat is onder leiding van de burgemeester volgens mij tot stand gekomen. Hij heeft een aantal mensen meegenomen die hij ook wil introduceren. Dus meneer Gebbe.
Daar kan ik kort in zijn. Aan het katheder staat de heer Bart Steenkamer. Dat is de opvolger van de u bekende Roel Daams. Hij is nu de ambtenaar openbaar orde en veiligheid. En aan mijn linkerhand zit in eerste aanleg de heer Van den Berg. Die is unitchef van de unit Renkum-Wageningen. Dus de totale leiding over de 70 tot 80 dieners die daar werken. En daarnaast zit de heer Gudde en dat is onze groepschef in Renkum.
En ik begrijp dat ik u het woord mag geven.
Ja, meneer voorzitter, klopt. Deze presentatie valt uit in twee delen. Eén deel door mij, één deel door de politie. Ik heb 7 inhoudelijke sheets. De laatste sheet, sheet 8, is vragen. Daarna volgt de presentatie van de politie. We kunnen ook afspreken dat u alle vragen opspaart en na afloop van deze presentatie stelt. Is mij om het even. Veiligheidsplan, inleiding. Ja, is een stuk geschiedenis. Het laatste veiligheidsplan was van 2001-2002. Er werd toen voornamelijk repressief gewerkt. Vanaf 2009 is er gewerkt om aan deze trend een einde te maken volgens 3 principes. Van reactief naar proactief. Straffen maar ook belonen. Verantwoordelijkheid nemen, geven en laten nemen. De aanleiding tot dit plan. Er was behoefte aan een veiligheidsplan dat samenhang brengt en een meerjarenvisie heeft. Hierin zijn ook toekomstige wetswijzigingen verwerkt die lopen tot een dergelijk plan, waaronder bijvoorbeeld de positie van de burgemeester die veranderd is. De opzet van het plan is, het biedt een overzicht van speerpunten met daaraan gekoppelde projecten. Nou, even kijken of de techniek meewerkt. Dat doet hij. Structuur. Looptijd van dit plan is een half burgemeestertermijn, 3 jaar. De input komt uit verschillende bronnen, politiecijfers, de gebiedscan, informatie uit straat, buurt, dorpscan en andere bronnen. Die input wordt besproken in verschillende overlegvormen. Het merendeel van die overlegvormen bestaan al. Er is een nieuwe overlegvorm, dat is een netwerkstructuur, zorg, veiligheid en leefbaarheid. Er dient ook afstemming te komen met de raad. De raad stelt uiteindelijk het veiligheidsplan iedere 3 jaar vast. Per jaar zijn er 2 overlegmomenten om ontwikkelingen te bespreken met de raad. De burgemeester heeft daar een belangrijke rol, ook voor de raad. In oktober, november is een open uitnodiging naar de leden van de raad gestuurd voor een benen op tafel gesprek. En in mei, juni, nu dus, een behandeling en of een presentatie en of behandeling in de commissie. Budgettering ook niet onbelangrijk. De kosten komen in principe ten laste van het budget openbare orde en veiligheid. Indien nodig komen deze kosten ten laste van een ander budget. Indien nodig zal er een verhoging worden gevraagd aan de raad. Nou, we hebben verschillende partners. Ik heb begrepen dat die al besproken zijn, dus ik benoem slechts even welke dat zijn. Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, Welzijn, Maatschappelijk Werk, andere gemeenten en het RIEC. Ja. Nou, zoals gezegd, dit veiligheidsplan kent een aantal speerpunten. Een van is woninginbraken. Woninginbraken vertonen een stijgende lijn. Om dit tegen te gaan treden OM en politie repressief op. De gemeente, maar ook de bewoners van de gemeente Renkum hebben hier ook een rol in. De verschillende maatregelen op dit gebied worden in projectvorm opgepakt. Vernielingen komen ook voor. Het aantal vernielingen is dalende, maar blijft wel een doorn in het oog. Vooral vernielingen om en nabij scholen zijn opvallend. De gemeente neemt in samenwerking met de politie tegen maatregelen. Dan hebben we nog jeugdoverlast. Kunt u denken aan hinderlijke en overlastgevende jeugdgroeperingen en brommer- en scooteroverlast. Die worden ook samen met de partners die hiervoor genoemd zijn integraal opgepakt. Multiproblemgezinnen. Er zijn een aantal multiproblemgezinnen in de gemeente Renkum. Deze worden repressief aangepakt, maar daarnaast is er ook aandacht voor zorg voor deze gezinnen. De gemeente heeft hier een aantal successen in geboekt. Ten slotte veiligheid winkelgebieden als laatste speerpunt. Er is sprake van dalende cijfers, behalve van zakrollerij. En de gemeente gaat samen met de politieondernemers ondersteunen om de veiligheid in de winkelgebieden te bevorderen.
Mag ik even vragen? Ik heb niet verstaan, welk winkelgebied was dat niet dalend?
Wat zegt u?
Welk winkelgebied was dat niet dalend? Want dat heb ik even niet verstaan.
De cijfers over het algemeen, grosso modo, zijn dalend, behalve van zakkenrollerij. Zakkenrollerij. Even kijken, sheet 5. Ja. Nou, er zijn lopende projecten en er zijn toekomstige projecten. We hebben Burgernet, dat is reeds een aantal malen ingezet en heeft de nut ondertussen bewezen. We hebben het selected DNA, dat is een methode om buiten van inbraak sneller te kunnen traceren. Nou, op deze methode zijn de burgers van de gemeente Renkum nog eens gewezen, middels een brief. We hebben Gas Terug. Dat is een project wat zich richt tegen scooteroverlast. De uitvoering van het project ligt bij de politie. We hebben lijn 50. Lijn 50 staat niet in het veiligheidsplan. Maar lijn 50 vind ik zelf wel een heel leuk, zinvol project. Dit project heeft ook voor gezorgd dat de overlast van jongeren behoorlijk is afgenomen. Cameratoezicht. Zoals gezegd, vernielingen rondom scholen blijven toch opvallend. In overleg met de politie worden de camera's geplaatst bij scholen. Dit om die vernielingen terug te dringen. Naast opsporingscamera's van de OM en de politie zijn er ook bewaringscamera's. Die worden ons neergehangen. Afgelopen jaar is er 1 camera aangeschaft en geplaatst. Dat was een succesvol iets. 2 nieuwe camera's zijn besteld. Nou, tot slot hebben we het project Jeugd en Alcohol. Dit project loopt van 2010 tot 2012. Dat richt zich op het tegengaan van alcoholmisbruik en de daaraan gerelateerde openbare ordeproblematiek. De gemeente Renkum voert het project Boete of Kanskaart in. Dat heeft u misschien ook in de krant kunnen lezen onlangs. Degene die het uitvoert is de politie met andere partners. In de toekomst.
Ik begrijp dat de burgemeester iets wil toevoegen.
Ja, eigenlijk 2 dingen nog die je vergeten bent. Dubbel gepakt gaan we invoeren. Aha. Dat is de maatregel waarbij als je iets pikt in een winkel, dat je niet alleen boete krijgt, maar dat je ook nog de uren die de winkelier moet stoppen in het verwerken van het pakken van de dief, zullen we zeggen. Begrijp wat ik bedoel, worden ook in rekening gebracht. En dat maakt dat er echt een significante daling is van het aantal winkeldiefstallen.
Oké. Toekomstige projecten. Politiekeurmerk Veilig Wonen. Middels een brief die aan alle inwoners van de gemeente Renkum is gestuurd, is men nog gewezen op het bestaan van het politiekeurmerk. Alarminstallaties om je woning te beveiligen. Inwoners kunnen deze met korting aanschaffen. En met betrekking tot de veiligheid in winkelgebieden gaat de gemeente Renkum deelnemen aan het platform, op de regionaal platform criminaliteitsbeheersing. Dan volgens het plan kom ik nu aan mijn sheet met vragen. Maar u kunt ze wellicht ook opsparen tot na de presentatie.
Ik zie meneer Verstand al een dringende vraag. Nou, niet te flauw. Een vraag hebben.
Ja, nee, dat wil ik niet. Wat zijn de doelen die gesteld zijn in het veiligheidsplan? Van wat wil je nou bereiken? Ik zie er zijn een aantal maatregelen genoemd, maar wat wil je daar nou mee bereiken?
Nou, even met die speerpunten als speerpunt. De bedoeling is dat de onderwerpen die in de speerpunten genoemd zijn, bijvoorbeeld het aantal woninginbraken moet dalen, het aantal vernielingen moet afnemen, jeugdoverlast moet afnemen, multiproblemgezinnen moeten afnemen, dat kun je natuurlijk een beetje moeilijk stellen. Veiligheid in het winkelgebied moet toenemen, ja. Het is wellicht een beetje moeilijk te meten, behalve dan cijfers met betrekking tot overlast, winkeldiefstal, zakkenrollerij en dat soort zaken. Dus alle doelen die gesteld worden, die zijn gekoppeld aan die speerpunten.
Laat het concreter zeggen. wij hebben het niet aangedurfd om gewoon concrete cijfers, want dat wilt u denk ik horen. Gaan we het aantal woningen inbraken van 400 naar 200, dat zouden we graag willen. Bij wijze van spreken, als voorbeeldcijfers. Wij durven het op dit moment nog niet aan om die cijfers te geven. Is ook niet zo heel relevant. Natuurlijk is die wel relevant. Alleen het punt is, bijvoorbeeld bij woninginbraken, bij zakkenrollerij, het zijn voor een heel groot deel de endogene variabelen. Wij hebben niet alle invloed op de maatregelen. Dus wij kijken, wat kunnen wij doen om de woninginbraken te verlagen, of het winkelgebied veiliger te maken, of de fietsendiefstallen te verminderen. Wat kunnen wij daar als gemeente, Openbaar Ministerie en politie in betekenen? En hopen dat daarmee een daling gerealiseerd wordt. Maar we durven het eigenlijk niet aan, omdat je dan ook krijgt dat je erop afgerekend wordt, terwijl we er niet direct een verbinding op hebben.
Oké, nog een tweede vraag. In het stuk staat niks over autodiefstallen. In mijn beleving was het ook hoog. Is dan de bewuste keuze geweest om dat niet te doen, omdat het geen prioriteit heeft, of is het niet zo hoog?
Het is wel een prioriteit, alleen die ligt wat meer bij de politie dan bij de gemeente. En de politie zal ook in de komende, maar misschien maak ik het gras wel voor jouw voeten weg.
Voor de voeten van Erik.
Voor de voeten van Erik. We gaan maatregelen nemen, zowel bij de Airborne Wandeltocht en de Airborne Herdenking. Want dat zijn de pieken in de auto-inbraken en autodiefstallen. Maar we zijn ook voornemens, mag ik dat zeggen? Jawel, hè? Ja, dat mag ik wel zeggen. Om een lokauto en een lokfiets in te gaan zetten. Dat zijn leuke auto's die helemaal vol met gadgets zitten om de boeven te pakken.
Zeg je ook nog even wanneer? Dan. Zijn er nog meer vragen naar aanleiding van deze korte presentatie? Anders schakelen we over, dank, naar de heer Gudde van de politie.
Goedenavond. Dank u wel, voorzitter. Ter wille van de tijd wil ik wat snel doorgaan door de eerste paar onderwerpen. Even een algemene inleiding over politietaken, politiebevoegdheden en de huidige politieorganisatie, maar ook 2012. Maar wat veel belangrijker is, onze lokale thema's. En dan gaan we naar de taakstelling. Eigenlijk staat hier met zoveel woorden ons bestaansrecht. Artikel 2, politiewet. In overeenstemming met de geldende rechtsregels. Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. En hulp verlenen aan een ieder die dat behoeft. Overigens wordt de politiewet in 2012 of mogelijk al voor 2012 aangepast. Gezien de nationale politie die eraan zit komen. Wat zijn dan onze politieprocessen? De noodhulp, gewoon de 24 uurs bezetting en inderdaad de spoedmeldingen, maar ook de wat mindere spoedmeldingen verzorgen. De opsporing, daar hebben we een recherche voor, maar daar hebben we ook een voor de wat kleinere zaken een verdachte afhandelingsteam, zoals wij dat zo mooi zeggen. Dat zit in Ede, districtelijk georganiseerd. Daadwerkelijke handhaving, dat spreekt voor zich. En de advisering en signalering van onze kant naar bijvoorbeeld een gemeente, een woningbouwvereniging, etc. Dat zijn onze politieprocessen. De bevoegdheden, waar halen wij die vandaan? Met het wetboek van strafvordering, de ambtsinstructie, wetboek van strafrecht, waarin met zoveel woorden staat wat je vooral niet mag doen en welke straffen daarop staan. APV is voor ons een belangrijk handvat. En meer in zijn algemeenheid bijzondere wetgeving, en dat is dan verkeer bijvoorbeeld. En de milieuwetgeving. De organisatie tot 1 januari. We hebben op dit moment 25 regionale politiekorpsen. 1 landelijk politiekorps, de KLPD, en de VTSPN, die zorgt bijvoorbeeld voor onze ICT.
Dat zou het moeten doen,
bedankt. Inderdaad. Maar goed, laten we daar niet te lang bij stilstaan. We zijn een regiokorps onder bestuur van een regionaal college. Korpsbeheerder, mevrouw Krikke, dagelijks beheer. En de heer Miltenburg, onze korpschef. En het lokaal gezag. Ik denk dat ik u niets nieuws vertel. Onder leiding van de officier van justitie en de burgemeester. Dan ziet het plaatje er zo uit op dit moment voor dit jaar. Dit is de politieregio Gelderland Midden. En tot voor enkele jaren geleden behoorde de gemeente Renkum bij het district Arnhem, maar nu bij het district Westfalen-Vallei. En hoe ziet de toekomst eruit? Een nationaal politiekorps, nationale korpschef die niet zo lang geleden is aangewezen, rapporterend aan de minister van Veiligheid en Justitie. En zoals gezegd, de nieuwe politiewet is in voorbereiding. En onze regio gaat naar alle waarschijnlijkheid Oost 5 heten. U ziet hem daar rechts liggen. Dan, de lokale organisatie en met name voor deze gemeente. We zijn als unit Renkum-Wageningen verantwoordelijk voor de basispolitiezorg in de gemeente Renkum en Wageningen. Het gebiedsgericht werken staat hoog bij ons in het vaandel. Alle wijkagenten die op dit moment in dienst zijn, die volgen momenteel een tweejarige opleiding. Omdat we het gebiedsgericht werken nog meer cachet willen geven. Ik noem hem wel eens de wijkagent korpschef zonder personeel. Hij is echt de persoon die de eerste signalen opvangt en die ook afgeeft. We hebben de 6, zowel in Renkum als Wageningen, en daar zit een uitbreiding aan te komen met 1 wijkagent, zowel in Renkum als in Wageningen. Zoals gezegd, opsporing, veel voorkomende criminaliteit, moet je denken aan diefstallen, geweldzaken, etc. De noodhulp, kom ik zo nog even op terug. De evenementen natuurlijk, hier vooral in september volop in de belangstelling met de airborne activiteiten en diverse projecten. Maar waar hebben we het nou over qua criminaliteitsgegevens? Hij staat bovenaan. Inbraak, woning. De laatste tijd, de laatste paar maanden van dit jaar, gaat het redelijk goed. Ik zeg redelijk goed, want je zult maar slachtoffer zijn van een woninginbraak. Er zat een sterke stijging in. Momenteel laat het een daling zien, maar we zijn nog absoluut niet tevreden. Ook de diefstal, brom, snor en fietsen, met name de laatste, de fietsen. Daar hebben we een aantal hotspots en daar willen we mee aan de slag. Verder ziet u wel een daling bij de vernielingen, met name vernielingen bij scholen. Maar dat is in onze ogen toch nog te veel. En daar willen we een vervolgstap in gaan zetten. Wat gaan dan onze aandachtspunten worden? Hij is weg, hoor ik. En nu? Ja, hij doet het. Wat zijn dan onze aandachtspunten? Ten eerste de jeugd, overlast en vernielingen. Ik vergeet te zeggen dat in al deze zaken is de integrale aanpak speelt een rode draad. Ik mag zeggen dat ik sinds ik 2 jaar operationeel verantwoordelijk ben voor de gemeente Renkum, dat we de integrale samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. En dat we vooral samen, gemeente, politie, een vivare, jongerenwerkster, echt de handen elkaar vasthouden en samen optrekken om dit soort problemen aan te pakken. En ik durf ook te stellen dat we daarin een aantal resultaten hebben behaald. De jeugdoverlast, / de vernielingen. Daar hebben we al bijvoorbeeld in Doorwerth hebben we vorig jaar resultaat geboekt. Vanuit gemeentezijde is er een camera opgehangen bij de Albert Schweitzer School in Renkum. En daar zie je echt de cijfers van vernieling teruglopen. Verder, de reactietijd prio 1 meldingen, dus echte spoedmeldingen. Sinds een aantal maanden is het principe dat er een auto in Wageningen rijdt en een auto in Renkum, om daarmee de aanrijdtijden naar beneden te brengen. Zult u misschien zeggen, ja, had je dat dan niet eerder kunnen doen? Maar dat was het punt van de discussie op regionaal niveau. En ook daar zie je al een verbetering. De autodiefstallen, maar dan met name de auto-inbraken. Daar zit wel een dalende lijn in. Maar zoals gezegd, momenteel hebben we 2 studenten binnen onze unit. Die gaan een plan van aanpak schrijven om dat nog verder naar beneden te brengen. Daar beginnen we natuurlijk eerst mee van, is het een probleem? Waar is het een probleem? En wanneer is het een probleem? Verder, zoals gezegd, de overvallen en de woninginbraken. Er is een regionaal team die regionaal deze 2 onderwerpen aanpakt. Ook voor wat betreft de woninginbraken hebben we al een aantal trajecten opgestart. Ik mag u helpen herinneren aan project Waaks bijvoorbeeld, waarin alle hondengeleiders zijn aangeschreven om toch extra alert te zijn. Extra paar ogen en oren. Ook wij zien dat met name in de donkere maanden de woninginbraken toenemen. Dus we zijn nu al aan het, niet alleen aan het nadenken, maar ook al stappen aan het zetten hoe wij komend najaar het aantal woninginbraken terug kunnen brengen. En vorige week is besloten dat een 2-tal wijkagenten van Renkum het voortouw daarin gaan nemen. En als laatste inderdaad de zakkenrollerij en de fietsendiefstallen. Met name de fietsendiefstallen, daar zien we toch hotspots hier in Oosterbeek. En daar, zoals gezegd, daar zijn 2 studenten mee bezig om daar een plan van aanpak, mogelijk met een, noem het een lokfiets, noem het eigenlijk een GPS-fiets, die een signaal afgeeft om zo de daders daarvan te pakken. Dat was de laatste sheet. Ik weet niet of er op dit moment vragen zijn. Zo niet, dan
GroenLinks zie ik. 2 stuk zelfs. Wie mag eerst? Beslist u zelf.
Eerst, ja. Ik had een vraag over iets wat landelijk veel ter discussie staat. Dat zijn die animal cops die de PVV heeft voorgesteld. Daar wordt veel over gesteggeld van dat zou, die moeten er komen en dat zou ten koste gaan van het normale politiewerk, zeg maar. Is dat ook iets wat in deze regio speelt of is dat nog niet duidelijk?
Nee, dat is op dit moment niet duidelijk. De komst van de animal cops doet niets af aan de huidige sterkte. Er zijn andere oorzaken waardoor we onder de huidige sterkte dreigen te geraken. Maar dat is niet door de komst van de animal cops. Dat is meer door mensen die zelf solliciteren, et cetera.
Meneer Erkens?
Ja, ik heb een vraag over, als er dan toch criminaliteit is, hoe zit het met opsporing? En bijvoorbeeld hoeveel percentage wordt opgelost van de woninginbraken en dat soort cijfers? Kun je daar iets over zeggen, over trends?
Nou, de trends, daar zie je dat het met name in de donkere maanden zijn. Dat is ook de reden dat er een regionaal woninginbrakenteam is opgestart. Maar die zijn meer op dit moment nog steeds repressief bezig. Waar wij naartoe willen, en wij, zeg ik, een gemeente, politie en een woningbouwvereniging bijvoorbeeld, maar ook zeker, niet te vergeten, de burger, die ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om aan de voorkant al de nodige maatregelen te nemen. En zoals gezegd, de 2 wijkagenten gaan het voortouw nemen van waar praten we nu over? Wat zijn nu hotspots? Wat zijn nu de tijden om zo effectief op te kunnen gaan treden?
Mijn vraag is iets anders bedoeld. Hoeveel autodiefstallen worden opgelost? Hoeveel woninginbraken worden opgelost? Enzovoort.
Nou, die cijfers...
Ik zie rechts van mij... Ik kan die wel beantwoorden. De oplospercentages zijn niet hoog. Zowel voor autodiefst of auto-inbraken als voor woninginbraken. Dan moet je echt denken aan tussen de 5% en 10%. Dat ligt er ook in omdat we te maken hebben met in het strafrecht twee stadia. Het eerste stadium is iemand aanmerken als verdachte. Dan zegt het strafrecht, dan heb je feiten en omstandigheden nodig waarbij een redelijk vermoeden van schuld en een straffe feit blijkt. Die hebben er redelijk veel. Alleen om tot een veroordeling te komen, de misdrijf ook echt op te lossen, hebben we wat de rechter noemt wettig en overtuigend bewijs nodig. En daar zit het hem vaak in. We zien soms bijvoorbeeld, en je kan eigenlijk ook wel zowel in woninginbraken als autokraken stellen dat er een redelijk deel van de criminaliteit gepleegd wordt door veelplegers. Dus als je één woninginbreker binnenroeit, dat je misschien wel 30 zaken tegen hem op de plank hebt liggen. Alleen soms is gewoon het bewijs te weinig om al die 30 zaken opgelost te krijgen. Nou ja, en wat we dan proberen is zoveel mogelijk. Dat kan zijn met technisch bewijs, DNA-materiaal is tegenwoordig echt hot. Met name bij de woninginbraken doen we altijd een onderzoek. Er komt altijd een technische recherche ter plaatse. Dus zo proberen we dat oplospercentage op te krikken. Maar dat is wel lastige materie.
Meneer Gibben?
Ik wil nog iets aan toevoegen. Politie doet de opsporing. En vervolgens moet het Openbaar Ministerie kijken of ze het in behandeling wil nemen. En daar hanteert het Openbaar Ministerie natuurlijk zijn eigen prioritering bij. Want die heeft ook maar een beperkt aantal officieren van justitie. Wat ik wel heel verheugend vind, is... Daar waar we elkaar de hand vasthouden, niet alleen gemeente en politie, kunnen dat ook bij het Openbaar Ministerie. Dus als we een zaak hebben, bijvoorbeeld het voorbeeld wat ambtenaar Openbare Veiligheid genoemd heeft, die multi-problem gezinnen. Daar maken we echt afspraken met het Openbaar Ministerie, gewoon één op één. Van jongens, luister, we gaan nu een actie beginnen op deze multi-problem gezinnen. Als daar een zaak uitkomt, kunnen we dan afspreken dat deze zaken niet geseponeerd worden. Ook al is het maar een marsje wat gepikt wordt bij wijze van spreken. En daar is heel goed... afspraken over te maken met het Openbaar Ministerie. En daar zijn we heel erg blij mee.
Andere mensen die een vraag over deze korte presentatie zouden willen stellen? Mevrouw van den Berg.
Een aantal jaren geleden, een flink aantal jaren geleden, werd er heel erg ingezet op attentie buurtpreventie met in buurten en koffers. En daar deden de gebiedsagenten, de wijkagenten nogal, hadden daar nogal een actieve rol in. We hebben recent een brief gekregen van een buurt uit Doorwerth. Maar in hoeverre moet ik die dingen, bestaat dat nog? Is dat incidenteel? Gaan jullie daar nog op inzetten? Of is dat achterhaald?
Wie van u?
Nou, ik weet niet wat u precies bedoelt met een koffer. Ik heb er iets beelden bij dat een wijkagent komt om preventieadvies te geven. Dat bedoelt u?
Nee, ik denk dat project al wel 15 jaar geleden gedraaid heeft. Maar dat werden toen per wijken werden koffers ter beschikking gesteld waarin allerlei materialen zaten waarmee je spullen kon merken. En er was ook daadwerkelijk een coördinator in een buurt die koffer beheerde, maar waar mensen ook konden melden van, dus een soort veilig huis binnen zo'n wijk, van wij zijn met vakantie. Dat het ook ergens bekend was van in zo'n buurtje, hé, daar zijn mensen niet.
Ik geloof dat de burgemeester iets over de koffercoördinator wil.
Nee, niet over de koffer, maar wel over het buurtpreventie. Ik woon ook in een buurtpreventiewijk. Want er hangt zelfs bij mij voor de deur een bordje. Dit is hier buurtpreventie en gebeurt bij ons helemaal niets. Er zijn twee wijken in de gemeente waar buurtpreventie nog werkt. Eentje daarvan is inderdaad Kievitsdel. Dat is een hele succesvolle. Die vieren dat ook. Die hebben ook barbecues met elkaar om te vieren dat het veilig is. Ja, ik maak het maar even, het is geen grapje, want het moet leven. En het leeft dus niet bij mensen. Bij ons in de buurt, laat ik even op mezelf betrekken, bij ons in de straat is een paar keer ingebroken, ook bij mij thuis. Dat maakte dat gelijk allerlei buren alarminstallaties gingen installeren. En als we nu alarm horen, dan gaan we eruit, 's nachts, en gaan we even kijken bij de buurvrouw die alleen is. En omdat dat gaat leven. En die oude buurtpreventieprojecten, die leven niet meer.
Dat was dus of daar misschien weer opnieuw ingezet wordt. Het is vrij logisch, ook in het kader van WMO, dat je met dat soort projecten werkt.
Ja, ik vind het een aardige suggestie. We zullen meenemen. We gaan eens naar kijken. Aardig. Goed idee.
Oké, andere? John? Meneer Bartels?
Ja, een paar algemene opmerkingen.
Het wordt inmiddels bijna 10:00, dus ik...
Ja, nee, daarom. Nee, een paar algemene opmerkingen. Waardering voor het stuk. Het leest heel makkelijk weg. Maar ik heb toch een paar even onduidelijkheden. Hier staat dus duidelijk op veiligheidsplan. Er staat op pagina 9 dat nog in de raad zou afgestemd moeten worden. Ik begrijp uit de agendering dat we ons nu beperken tot een presentatie. En de vraag is dan ook van wanneer wordt het dan in de raad afgestemd. En de tweede vraag is hoe verhoudt zich nou dit plan met de wettelijke eis om te komen met een integraal veiligheidsplan. Ik neem aan dat dit niet, dat kan nog niet, dit is niet het integraal veiligheidsplan, want een aantal facetten ontbreken gewoon. Ik heb wel gelezen van dat ook gekozen is om te beperken tot een aantal zaken. Dat is mij duidelijk, maar ik verwacht toch wel dat voldaan zou moeten worden aan de wettelijke eis om te komen met een integraal veiligheidsplan en dat dit stuk niet beantwoordt aan het wettelijke gegeven. Mijn vraag is van hoe moet ik dit nou met elkaar gaan zien? Lastig vind ik wel, maar goed, ik heb de burgemeester wel het verhaal horen doen, is de controlerende functie, de rol van de raad in deze, namelijk van hoe bepaal je succesfactoren? Het is vrij algemeen, laat ik het zo zeggen. Je hebt dus wel een aantal gegevens over wat er misgaat op welk onderdeel. En dan mag je dan verwachten dat het volgend jaar minder is dan het jaar ervoor, dat die lijn zich voortzet. Maar dat is het dan ook. Je hebt geen goede controlerende rol als raad. Verder is het handhavingsbeleid, mis ik in dit hele verhaal. Ik kan dus niet zien in hoeverre het handhavingsbeleid dat we kennen toereikend is voor datgene wat we op willen pakken of aan willen pakken. Kortom, waar zit eventueel nog een manco in? Die onduidelijkheid heb ik wel en daar vind ik niks van terug in dit plan. Wat ik ook jammer vind is, maar misschien heb ik dat verkeerd gelezen hoor. Ik had ook graag gezien dat eigenlijk verbindingen gelegd worden tussen de veiligheidsketen en de zorgketen in en rond het onderwijs. Dat dwarsverband ontdek ik niet voldoende in dit plan. En dat mis ik dus. Maar het kan zijn dat daar nog niet voor gekozen is, omdat het meer misschien van toepassing is voor het integrale veiligheidsplan. Verder heb ik ook nog een opmerking van een collega van mij van dat algemeen bekend is, en dat staat ook in het coalitieakkoord, dat eigenlijk gewenst is dat er meer blauw op straat gezien wordt, gesignaleerd wordt. Uit dit veiligheidsplan kan ik niet destilleren in hoeverre daar ook gehoor aan gegeven wordt, op welke wijze dan ook. Misschien is het niet mogelijk, dat kan allemaal wel, maar ik vind het niet terug, ik lees niet terug in het plan. Dat zijn een paar algemene opmerkingen.
Sorry dat ik je net onderbrak. Ik had niet in de gaten dat je een heel lijstje vragen had. Ik dacht dat...
Nee, dat geeft niet.
Oké. Burgemeester, of 1:00?
Ja hoor. Nou, wanneer naar de raad, in het stuk staat dat de raad te zijner tijd het integraal veiligheidsplan zou moeten vaststellen. Dat is ook zo, maar die wet is er nog niet. Het is nog geen wet en regelgeving dat moet. Dus dit is een beetje een proeven van bekwaamheid. Een eerste proeven om te kijken, is dit het nu? En dan maak ik gelijk even de stap naar een aantal opmerkingen die u maakt over het handhavingsbeleid en de veiligheidsketen. Fijn dat u die vraag stelt, want die geeft me nou juist de gelegenheid om te zeggen dat we dat niet meer wilden doen in een integraal veiligheidsplan. Als u op pagina 2 kijkt, hebben we daar een heel mooi plaatje proberen te maken. Het vorige veiligheidsplan waren dikke boekwerken, 150 tot 200 pagina's, waarin van alles erbij gesleept werd. En daarvan hebben we gezegd, dat doen we dan niet meer. We gaan sec kijken naar de openbare orde en veiligheid, donkerblauw. Maar als je even iets verder kijkt, dan heeft het natuurlijk ook een relatie met de rampenbestrijding, met milieu en verkeer, met het veiligheidshuis en met toezicht en handhaving. En als je nog even iets verder kijkt, dan heeft het ook te maken met hulpverlening Gelderland Midden, met de samenwerking in de regio gemeente, maar ook met de dorpsplatform. Gaan we zomaar door. Nou, die zouden we allemaal kunnen inbrengen in het plan. Maar dan hebben we een plan van 150 pagina's, waarbij we al datgene wat al in het handhaving toezichtbeleid staat, hier nog eens een keer weer dunnetjes over gaan doen. En alles wat we hebben gesproken over, en elders hebben gezegd over het veiligheidshuis, zouden we hier ook nog eens een keer weer inzetten. Dus daar kiezen we heel bewust niet voor. We zeggen, dit is openbare orde en veiligheid. Maar we zien wel heel nadrukkelijk de relatie met die voorbeelden, onder meer die u aangeeft, jongerenbeleid, toezicht, handhaving, et cetera. Als we dus constateren bij toezicht en handhavingsbeleid dat we daar een tekort hebben, dat we daar een probleem hebben, dat het zijn effect heeft op de openbare orde en veiligheid, dan zal ik er daar, op dat onderwerp, bij u bij terugkomen. Dus niet hier. Meer blauw op straat, ja, het stond inderdaad in het coalitieakkoord. Ik ga er niet over, de minister gaat erover. En vervolgens de korpsbeheerder en de korpschef. Maar ik heb meneer Gudde toch horen zeggen dat wij een uitbreiding van 16,66% op de wijkagenten krijgen. En dat is, daar hebben we toch aardig voor moeten kletsen als brugman. En ik vind dat toch wel een succesje van enig formaat. We gaan feitelijk hebben, zouden net geen recht, net wel recht hebben op die extra wijkagent. Komt natuurlijk ook omdat we een heel, hoe zou ik dat zeggen, ja, ik wou zeggen dunne wijkagent, maar dat is bepaald niet het geval in Wolfhezen. Ik wil zeggen, Wolfhezen zou normaal gesproken geen recht hebben op een wijkagent, maar omdat daar een instituut is, hebben we daar ook al eigenlijk bovenformatief, of dat is niet helemaal waar, maar een wijkagent die daar normaal gesproken niet zit er nu wel. En we krijgen er eentje extra. Dus, nou me dunkt, meer blauw op straat gaan we niet redden. Nou, dan wanneer bij die raad? Oh ja, de wettelijke vereisten. Dit is een denking nog niet. Maar we weten ook nog niet wat de wettelijke vereisten zullen zijn aan het integrale veiligheidsplan. Eind 2011 of begin 2012, welke even af zijn, wordt die wet gewijzigd. Zullen we met een integraal veiligheidsplan moeten komen? Daar zal ook wel iets van een format bij zitten vanuit het Rijk kennende. Maar dan is dit in ieder geval de opmaat voor dat plan.
En voorzitter, als ik mag, als dit gezien wordt als de opmaat, betekent dat wat hierin gesuggereerd wordt, die pagina 9, dat er geen raadsvoorstel zal komen?
Er komt wel een raadsvoorstel, maar niet één op één over dit plan. Kijk, het vorige veiligheidsplan was, zoals gezegd, 10 jaar oud, geloof ik. Toen ik hier kwam, had ik dus een sterk verouderd veiligheidsplan. Nou, we zijn toen niet gaan investeren in plannen, maar zijn gaan investeren in oplossingen van de problemen op straat die er lagen. Nou, daar zijn we denk ik met elkaar redelijk succesvol in geweest. Toen is er een moment gekomen waarop ik heb gezegd, laten we 2 keer per jaar met elkaar rond de tafel zitten. 1 keer met een benen op tafel gesprek waarin de deur dicht is en waarin we alle vrijheid dingen kunnen vertellen die we liever niet in de openbaarheid zouden doen. En 1 keer hier in de commissie, dan wel ook in de raad, om het ook gewoon even formeel af te tikken. Nou, dit is, voorlopig is dit nog mijn veiligheidsplan. Dus niet van u, is van mij. Omdat ik nog geen wettelijke bevoegdheid, of er geen wettelijke noodzaak is om het door u te laten vaststellen. Dat komt er wel aan. Dus daar waar ik wettelijk verplicht ben om u een integraal veiligheidsplan voor te leggen, dan kom ik gewoon met een normaal raadsvoorstel. Dus dit niet het geval. Dit is nog in die cyclus die we afgesproken hebben 1,5 jaar geleden. 1 keer binnen op tafel, 1 keer hier in de commissie.
Dank u wel. Andere mensen, collega's in deze raad. Dan wil ik u dank zeggen voor een korte maar heldere presentatie. En wil ik deze agenda afmaken. En ik hoop dat nu kort kan. Ik moet u eerst mijn excuus aanbieden voor het feit dat ik de rondvraag bij punt 4 heb overgeslagen. Maar zullen we zeggen dat we dat deden omdat er toch al zoveel mensen op de tribune zaten. Is er iemand die gebruik wil maken van de rondvraag, dan kan het alsnog. Zo niet, dan punt 8, de verslaglegging. Ook daar is volgens mij geen enkele reactie dan wel commentaar op gekomen, dus met dank aan de Griffie. Punt 9, ingekomen stukken. Zoals wethouder Van Lint in het begin al constateerde, er is niemand gevraagd heeft om dit nog ter sprake te brengen. Dus ik mag aannemen dat met een hamerslag voorbij is. En daarmee kan ik deze vergadering sluiten en wens ik u allen een aangename avond nog. Maar die zal niet zo heel lang meer zijn.